Ja. Goedemiddag alle aanwezigen hier aan tafel en in de zaal. Van harte welkom. Het is 2 uur geweest. En ik stel voor om te beginnen. In deze verlichte zaal waar de gordijnen een keer open zijn. Dus transparant, want het gaat over de begroting vanmiddag. Dus dan zetten we alles open. Ook welkom aan de luisteraars op afstand. Ik heb even een paar puntjes vooraf. De heer Bogert heeft zich ziek gemeld vanmorgen van de SGP, dus die kan helaas niet aanwezig zijn. De heer Boshuizen van de 50PLUS komt later, heeft hij aangekondigd, dus die kunnen we nog verwachten. Dus vandaar dat de samenstelling op dit moment aan tafel is zoals die is. Vanmiddag. U hebt een vraag, meneer Van der Linden.
Ja, voorzitter, de heer Van Ravenswaai die is vanmiddag ook verhinderd.
Meneer Van Ravenswaai is ook verhinderd. Ik zie de heer Bout kan binnenkomen. Voor deze. Ik zie de heer Bouwma nog zwaaien. De heer ter begroeting.
Dat, dat had ik al gedaan, maar nou, u mag het ook zo opvatten, ja. De heer Hopster vertegenwoordigt onze fractie in een andere commissie.
Ja, dank u wel. Mevrouw Papma, kijk nu.
Ja, de heer Smetsers heeft me net laten weten dat hij ook niet redt en iets later komt.
Zien we die ook nog binnenkomen? Nou, zo hebben we iedereen volgens mij gehad. Welkom aan gedeputeerde Lodders. Voor vanmiddag en die zal straks worden opgevolgd door gedeputeerde Stuivenberg voor een onderdeel van de begroting. Dus dat gaat ook zo gebeuren. Daar ging ik net over. Ja, over college gesproken. Is daar ook. Hebt u via de mail ook een wijziging door zich gekomen in verband met de ziekte van de heer Appelman? Die is helaas gevloerd door een longontsteking. En kan dus vanmiddag en vanavond ook hier dus niet aanwezig zijn. Nu wensen we natuurlijk van harte beterschap en hopen dat hij snel weer hier aanwezig kan zijn. En we laten ook even ter versterking even een kaart rondgaan voor de zieken. Dus als u daar even wat op wil krabbelen en wenst, dan zorgen wij ervoor dat hij op de bus gaat. Dat even wat mij betreft even het welkom. Alle wel en wee hebben we doorgesproken. We komen bij het vaststellen van de agenda. Eerst vraag natuurlijk aan u of u nog punten heeft om in te brengen of veranderingen te willen aanbrengen. Niet. Ik kan wel daarbij benoemen dat het college uitvoeringsprogramma wat ter kennisname is meegestuurd. Daarover is een uitvraag geweest om dit wel of niet te behandelen. En daar is de uitkomst van dat hij niet geagendeerd wordt ter bespreking. Omdat daar te weinig belangstelling voor was vanuit de partijen. U kunt natuurlijk wel het college-uitvoeringsprogramma betrekken bij uw termijnen. Om daaraan te refereren. Dat kan natuurlijk altijd. Dan is dat wat mij betreft de agenda zoals we hem kunnen vaststellen. En dat gaan we dan bij deze doen. Het volgende punt op de agenda is dan de mededelingen. En ik heb er een aantal even die ik met u wil delen. Eerst is het verzoek wat uit de commissie al is eerder gedaan om een werkbezoek te brengen aan de OFGV, Omgevingsdienst Flevoland. Gedeputeerde Stuivenberg is daarmee aan de slag gegaan, heeft ook wat voorbereiding getroffen. En het voorstel is om op 25 november aanstaande een werkbezoek te brengen. En wij zullen dat dan inderdaad ook op de agenda laten zetten. We zullen dan in gesprek gaan met de directie. Er wordt nog even een programma voor opgesteld en dat wordt ook aan u uiteraard tijdig aan u toegezonden. En nou, wat ons betreft lijkt dat een prima voorstel. Goedemiddag, Boshuizen. Welkom, neemt u plaats. Mevrouw Papma heeft even een opmerking.
Ja, ik wilde er even op reageren, want wat me opvalt is dat werkbezoeken in het algemeen op donderdagmiddag worden gepland. En ja, wij zijn allemaal burgers en werkende mensen. En het is heel moeilijk om specifiek een donderdag...
In mijn beleving is 5, als ik mag onderbreken, 25 november is een woensdag. Maar ik weet niet welk jaar, of zit ik dan in het verkeerde jaar?
Oké, dan...
Het is bedoeld onder de...
Op woensdag is makkelijker.
Ja, nee,
maar blijft mijn opmerking over donderdagen, dat ik dat heel lastig vind dat er nooit een keuze wordt gegeven. Dus dat is dan even...
Ik sluit me daar geheel bij aan.
Prima.
Maar het is de woensdag waarin normaliter ook de commissie staat gepland. Dus die datum moet u rekening mee houden. Dan heeft ons een uitnodiging van het waterschap bereikt. Waterschap Zuiderzeeland uiteraard, voor een themaavond. En specifiek wordt deze commissie ruimte voor uitgenodigd om daar aanwezig te zijn. Om in gesprek te gaan met de leden met het waterschap. De exacte invulling en data kan ik u op dit moment nog niet vertellen. Maar ik vond het in ieder geval wel even noemenswaardig om dat alvast aan te kondigen. Dat die uitnodiging ons heeft bereikt. En wij zullen, en ook de Griffie zal erover in contact treden over een eventueel programma avondvullend thema. En uiteraard ook met de portefeuillehouder. Meneer Bouma, u staat te trappelen.
In navolging van de geweldige opmerking van mevrouw Papma zo net, kan er dan een databriefje of een paar datumvoorstellen rondgaan, zodat we enige invloed hebben op die datum?
We zijn uitgenodigd, dus het is altijd...
Maar een beetje uitnodigende partij houdt rekening met degene die ze uitnodigen.
Ik denk het wel. Dus dat wij zullen daar uiteraard, mij betreft, sluiten altijd zoveel mogelijk aan op onze gebruikelijke vergadermomenten. Dat is denk ik voor het merendeel het meest logisch en praktisch. En dan nog een laatste punt van mijn kant. Vorige keer heeft gedeputeerde Lodders aangegeven dat de heer Verdaas, ateliermeester, verzocht is om ateliermeester te worden voor de omgevingsvisie. En het lijkt ons natuurlijk ook heel prettig om met hem verder kennis te kunnen maken. En op dit moment zijn wij aan het kijken om op welk moment dat gaat plaatsvinden in deze commissie. Dus dan hebben we het over een woensdag. Op een vast vergadermoment dat hij hier aanwezig zal zijn. Dat zal zijn of eind oktober of ergens in november. Maar dat moet ik even nog. Daar zijn we nog even mee aan het kijken. Wat een handig en geschikt moment zal zijn. En dan komen we daar ook even op terug. In het min of meer in het verlengde, hetzelfde thema, hebben we vorige keer in de commissie ook gesproken over de brainstorm. En het advies wat daarin is uitgebracht en de startnotitie. Toen hebben we aan het eind ook met elkaar afgesproken dat de heren Platen en Siepel verder in gesprek zouden gaan met omtrent de functie en rol van de cockpit. Verder proces. Die zijn in gesprek gegaan met de Griffie en de projectleider, de heer De Meulemeester. Over hoe we dit nou even ook praktisch en zo concreet mogelijk kunnen gaan vormgeven. Dat gesprek heeft zojuist voorafgaand aan deze vergadering plaatsgevonden. Ik was daar zelf ook even bij aanwezig om even te kijken van of het proces en de uitkomsten vanuit de commissie, hoe we die nu kunnen vertalen naar een vervolgstap. En ik zou eigenlijk een van beide heren even vragen om even een korte terugkoppeling te doen. Dus wie?
Wil ik hem pakken?
De heer Siepel.
Nou, dan kan ik in ieder geval de commissie melden, voorzitter, dat wij een... goed en vruchtbaar gesprek hebben gehad, waarbij we denken dat we de commissie ook een concreet voorstel kunnen doen voor het vervolg. Dat voorstel dat zal u ook nog per mail bereiken, omdat we denken dat wij, om dat op een goede manier te verwoorden, dat beter via de mail kunnen doen dan nu te overvallen met een heleboel informatie. Maar het komt er in essentie op het volgende neer, dat wij geconstateerd hebben van dat het in ieder geval vanuit de bespreking uit de commissie geenszins de bedoeling is om GS in de wielen te rijden of een heel eigen traject als staten te gaan starten. Maar dat wij graag samen met GS de komende tijd wel onze eigen positie willen bepalen. We hebben ook gezien dat de opbrengsten die uit de brainstormsgroep zijn gekomen in de vorige commissievergadering, zo wij dat oordelen, niet volledig tot hun rechten zijn gekomen, omdat we met elkaar als commissie daar niet een uitspraak over hebben gedaan of een advies hebben uit kunnen destilleren aan het college. En dat advies, dat willen wij eigenlijk toch aan de commissie en daarmee ook aan de Staten voorleggen om dat te betrekken bij de behandeling van de startnotitie in de Statenvergadering van 28 oktober. Dan vindt er voorafgaand aan die behandeling in die Statenvergadering hebben we 's middags nog een beeldvormende commissievergadering. En een overleg met de voorzitter zouden op dat moment in ieder geval over dat advies graag met u in gesprek willen gaan. En dat willen wij ook voorbereiden, wat ik net aankondigde, door u via de mail, en dat zullen de heer Platen en ondergetekende voor hun rekening nemen, u een concept van een motie aan te bieden die we 's middags op 28 oktober zouden kunnen bespreken. En als daar draagvlak voor is, kan die dan ook 's avonds bij de besluitvorming worden ingebracht. En wat is de strekking van die motie? En nogmaals, daar krijgt u nog iets uitgebreidere toelichting via de mail op. Dat wij geconstateerd hebben van dat het voor de Staten heel waardevol kan zijn om aan het eind van fase 1, op het moment dat we overgaan naar fase 2, er toch door de Staten een richtinggevend debat gevoerd gaat worden, waarbij Statenfracties ook de gelegenheid hebben om met elkaar in debat te gaan over eventuele extra accenten of nadere accenten die de Staten zouden willen leveren. En wij vragen in die motie aan GS om in overleg met ons en de Griffie om dat debat ook voor te bereiden, om dat in te plannen. Het tweede advies wat wij daarin meegeven is dat we de opbrengsten die in de startnotitie verwoord zijn ook zo kunnen concretiseren van dat wij in die motie uitspreken dat we aan gedeputeerde staten vragen om bij de verdere uitwerking van de startnotitie onze adviezen ook ter harte te nemen. En we zullen de adviezen dan ook concreet verwoorden. En het derde is dat wij de commissie zullen voorleggen en ook aan GS zullen vragen om daar rekening mee te houden dat voor de verdere betrokkenheid van de commissie het goed zou zijn om de agendacommissie van onze commissie ruimte te versterken, specifiek voor het onderdeel omgevingsvisie, door de voorstellen van GS en informatie, en niet alleen door de voorzitter in de G4, maar daarnaast ook nog 4 leden uit deze commissie, 2 uit de coalitiefracties en 2 uit de oppositiefracties, daaraan toe te voegen, specifiek voor het omgevingsvisie. Nogmaals, wij willen dat aan u voorbereiden in de vorm van een tekst die ook zou kunnen dienen als een motie. En dan op 28 oktober daar voorafgaand aan de Statenvergadering met de commissie in gesprek.
Dank u wel. Ik zie 1 hand van de heer Bouma. Die wil graag even reageren, denk ik.
De 28e 's middags is er een beeldvormende sessie van de commissie Duurzaamheid. Ik weet niet of u tussen die sessie en de Statenvergadering wilt plannen, maar als het parallel loopt, dan kunnen sommige personen die in beide zitten wat in de problemen komen.
Nou, zover ging onze concrete gedachtegang niet. We hebben niet gekeken naar parallele commissies. Dus dank voor deze aanvulling. Dan is dat inderdaad, moeten we even kijken hoe we daarmee om zullen gaan. Maar als er een commissie ruimte staat gepland op hetzelfde tijdstip. Ja, een commissie ruimte op hetzelfde tijdstip als duurzaamheid. Ja, dat is wat u aangeeft.
Nee, dus middags een commissie duurzaamheid.
En een commissie ruimte. Allemaal om 2 uur. Dat is wel heel spannend. Ik denk dat ik even naar de griffie
kijk. Op bepaalde griffiers is het ook heel spannend.
Ja. Uiteraard worden ook de teksten eerder verspreid dan dat de commissie op dat moment plaatsvindt. Dus, maar ik begrijp eruit dat er om 2 uur 's middags 4 commissies gaan starten. En dat is denk ik even een signaal richting de griffie om daar ook even naar te kijken. Zullen we hem zo even oppakken? Dan dank ik de heer Siepel voor zijn terugkoppeling. En zien we inderdaad een voorstel op papier tegemoet. Dus dat, mij betreft waren dat de mededelingen die ik voor ogen had. Zijn er van uw kant wellicht nog mededelingen te doen? Ik kijk even de zaal rond. Niets, dan gaan wij door met de agenda. En dan komen we volgens mij uit op de programmabegroting 2016... voorafgaand is er nu toegezonden een voorstel, een indelingsvoorstel, hoe we de begroting voor dit deel willen bespreken. Die is u allen bekend. 4 blokjes. En ik stel voor dat we hem ook in 2 termijnen, zoals gebruikelijk, te bespreken. En per blokje. Want anders gaat het denk ik wel erg door elkaar lopen. Kijk ook even naar de heer Lodders, of zich daar ook...
U bent voorzitter.
Ja, maar ik hou van...
ik vind het prima dat ze per blokje doet.
Dan is, doen we dat zo. Beginnen we met blokje 1. En dat is het programmaplan hoofdstuk 1 ook. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid. Wie mag ik als eerste het woord voorgeven? Of zegt u van, dit is allemaal kristalhelder. Water. Weerplaten.
Ik had even een vraag, als dat mag. Hebben we... 1 woordvoerder per partij telkens of kunnen er ook meerdere zijn per ronde?
Per blokje hebben we 1 woordvoerder. Zo zou ik het willen voorstellen. Blokje 1, hoofdstuk 1, ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid. Wie heeft daar een inbreng? De heer Siepel, gaat uw gang.
Ja, ik had mij voorgenomen niet elke keer als eerste mijn vinger omhoog te steken. Maar... Goed, ik begin, voorzitter, met uw goedvinden, met de complimenten uit te spreken voor de opzet van de programmabegroting en de duidelijke leesbaarheid en de vormgeving. Het is mooi om te zien dat het college, maar ik denk dat de complimenten vooral ook de organisatie ertoe komen van dat we daar iedere keer nieuwe slagen in kunnen maken. Voor wat betreft hoofdstuk 1 uit het programmaplan wil ik namens mijn fractie graag aandacht vragen voor de volgende onderwerpen. Het college heeft aangekondigd dat er met een visie op wonen gewerkt gaat worden. We hebben daar vorige week ook bij de behandeling van de startnotitie voor de omgevingsvisie aandacht voor gevraagd. Nou spelen er op dit moment landelijk nogal wat ontwikkelingen, ook ten aanzien van de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. De wat gekunstelde opdeling in de commissie ruimte en de commissie duurzaamheid doet ons, mij in ieder geval, een beetje zoeken van waar moet ik mijn vraag op dit punt nu kwijt. Maar heeft het college inmiddels nagedacht over de vraag van of verduurzaming van bestaande woningen in Flevoland een thema is? En ik vraag het ook heel specifiek in vervolg op vragen die wij vorig jaar aan deze gedeputeerde alles gesteld hebben over de stroomversnellingen koopwoningen. Het college gaf toen aan van wij vinden dat vooral een aangelegenheid van gemeenten en woningbouwcorporaties, maar zeker nu ook de provincie, wonen misschien iets meer dan in het verleden tot haar domein gaat rekenen, denk ik dat ook die vraag voor de provincie Flevoland actueel zou kunnen zijn. En het tweede, en dat is een vraag waarvan ik ook vermoed dat we daar in de omgevingsvisie nog wel eens tegenaan zullen lopen, dat is de toepassing van de ladder voor duurzame verstedelijking. Wij kennen als provincie een zeer lichte ruimtelijke beleid en we zitten niet meteen op de stoel om de gemeenten op de vingers te tikken op het moment dat er plannen zijn die door gemeenten worden ontwikkeld. Tegelijkertijd, als we om ons heen kijken, zien we in de kantorenmarkt zien we veel leegstand. We zien in de bedrijventerreinen dat vraag achterblijft bij prognoses die 5 of 10 jaar geleden zijn gemaakt. Wanneer kunnen we van het college wat meer inhoudelijk verwachten hoe het college die ladder voor duurzame verstedelijking zou willen gaan toepassen. Wat er bij het hoofdstuk verder opvalt is dat in de indicatoren gestuurd lijkt te gaan worden juist op een aantal factoren die we niet of nauwelijks kunnen beïnvloeden. Ik noem dan heel specifiek, we sturen op het aantal percentage bedrijventerreinen of kantoren wat leeg is. Ik kan mij eigenlijk geen instrument voorstellen waarin de provincie daarop zou kunnen sturen. Maar ik zou wel positief verrast zijn als de gedeputeerde daar wel instrumenten voor heeft. En daar zou ik dan graag over geïnformeerd willen worden. En tot slot, voorzitter. Een actuele onderwerp is in heel veel gemeenten en daarmee ook bij de provincies de huisvesting van vluchtelingen. En van hen die geen vluchteling meer zijn, maar statushouder zijn er geworden. We hebben inmiddels gezien dat de commissaris ook in zijn rol als Rijksheer acteert door daar het gesprek met de Flevolandse gemeente over aan te gaan. Maar zou de gedeputeerde iets kunnen zeggen over de actuele stand van zaken en eventuele inspanningen die er op dat vlak de komende tijd nog te verwachten zijn?
Dank u wel. Ik zie een vinger van de heer Platen. En daarna mevrouw Padma.
Ja, allereerst sluit ik me aan bij de woorden van de heer Siepel. Dat er weer in ieder geval een helder, overzichtelijk stuk ligt. Dat een mooi overzicht geeft van wat er allemaal speelt op dit moment. Dus complimenten daarvoor. Nou, dan licht ik even de blokjes uit die inderdaad bij dat eerste hoofdstuk horen. Er wordt genoemd, er wordt even ingegaan dat er bij de verordening fysieke leefomgeving komende jaar gewerkt zal worden aan die vernieuwing van de EAS. Een vraag die wij als fractie wel hadden, komt ook in de omgevingsvisie Flevoland terug. De EAS, zoals we dat nu hebben, dus de verordening daarbij, zoals dat in Flevoland is ingericht, die is juist bedoeld om ervoor te zorgen dat we als provincie, als ontwikkelprovincie, niet vast gaan lopen in procedures en in kosten, et cetera. En tegelijkertijd wel een mooie groene provincie kunnen blijven. En de vraag die wij gewoon hadden, daar hebben we in de fractie even over gediscussieerd, is van, zijn die kaders die wij daar als staten toch bij hebben, denk maar aan flexibiliteit, beleefbare natuur, kunnen blijven investeren. Of die kaders voldoende duidelijk zijn daar waar het gaat bij het moderniseren van de regels, met name rond EAS bij de verordening fysieke leefomgeving. Dat is het eerste punt. Het tweede punt wat wij uit dat eerste hoofdstuk hadden, dat is eigenlijk een punt wat de heer Siepel ook aanhaalde. Dat betreft die leegstand, werklocaties en kantoren. Nou, we zijn blij met de doelstellingen die er zijn om tot een afname van die leegstand te komen. Alleen, een vraag die we hebben is, wat is inderdaad het instrumentarium dat we als provincie beschikbaar hebben? Of wat kunnen initiatieven zijn die we beschikbaar hebben om die leegstandsafname ook daadwerkelijk te realiseren? Dat is de eerste vraag die we hierbij hebben. En de tweede vraag die we hebben is, we hebben best een mooie notitie, volgens mij nog een conceptnotitie, werklocaties. Er wordt ook het een en ander op gemonitord. Maar naast formele werklocaties heb je ook allerlei werkplekken in Flevoland die zich niet afspelen op allerlei vormen van werklocaties, maar bijvoorbeeld op woonlocaties. En onze vraag is er zicht in Flevoland op die werkplekken, dus op die werkplekken die zich bevinden op informele werklocaties? En is er ook zicht over hoe zich dat ontwikkelt, wat de trends en ontwikkelingen daarin zijn? En is er ook zicht op van hoe belangrijk ook die informele werklocaties voor Flevoland zijn? En wellicht kan er ook iets gezegd worden over het belang van die informele werklocaties in de toekomst. Ik denk dat de punten zijn. We hebben nog een aantal meer punten, maar dit zijn de punten die in dat eerste hoofdstuk aan de orde komen. Dus tot zover.
Dank u wel. Mevrouw Papma, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ook van onze kant complimenten voor de leesbaarheid van het stuk. Dat is inderdaad treffend. In tweede instantie komen er dan toch een paar vraagstukken naar voren waar wij ook aandacht voor willen vragen. Als je kijkt naar dat eerste hoofdstuk, dat is natuurlijk heel algemeen, zie je toch een paar punten die heel oppervlakkig worden aangeraakt. Bijvoorbeeld waar het gaat om waterbeheer, de bodemdaling. Er wordt gerept over het meer bewust maken van burgers van de bodemtoestand, bodembewustzijn. Dat is een heel mooi nieuw woord, prachtig. En daar zie ik graag heel veel van tegemoet, want ik denk dat daar nog heel veel valt te winnen. En ik zou graag van de heer Lodders willen horen wat de gedachten daarbij zijn. Wat is dat begrip en wat gaan we daarmee doen? Het is ook al op andere fronten naar voren gekomen en dit biedt zeker perspectief. De punten die de heren Siepel en Platen naar voren brengen over de regierol min of meer van de provincie als het gaat over het beheer van industrieterreinen en wat we willen doen aan de leegstand van kantoorgebouwen, dat heeft ook onze ondersteuning. Wij willen daar ook heel graag wat meer over horen en ook meer van zien in, als het kan, in het vervolg van dit stuk. En dan zou ik nog aandacht willen vragen voor het subhoofdje energie, milieu en klimaat, waar gerept wordt over de energie-neutraliteit en de invloed van de nieuwe windparken daarop. Er wordt gesproken over energie-neutraliteit inclusief vervoer. En het idee is wel dat dat wel een beetje kort door de bocht is. Er zijn meer mogelijkheden om aan energiebeheersing te doen en te streven naar energie-neutraliteit. En dat mag wat ons betreft wel iets uitgebreider.
Dank u wel. Ik zie een interruptie van de heer Platen voor mevrouw Papma.
Ja, het kan een emissie van onze kant zijn, maar we hebben het nu over het ruimtelijke ontwikkeling, dat hoofdstuk. Misschien hebben wij er overheen gelezen, maar die energie-neutraliteit staat op.
Onder kopje 5, bladzijde 7.
Mevrouw Papma heeft het gewoon goed gelezen.
Het was heel leesbaar, dus dat nodigt uit. Maar daar wil ik het wel bij laten, dat was het.
Dank u wel. Mevrouw Baks.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor de duidelijke overzichtelijke stukken. We hebben eigenlijk ook maar weinig vragen en aanmerkingen. Op bladzijde 15 lezen we over de leegstand van de bedrijventerreinen, waar mevrouw Papma het ook al over had, dat die langzaam terugloopt. Maar onder de beheersmaatregel wordt er gesproken over eventueel aanvullende interventie. Maar misschien wil de gedeputeerde uitleggen van wat dat dan precies wat dat inhoudt, voordat ik daar mijn voorstelling bij kan maken. We willen bij dit onderwerp ook even aanmerken dat het niet alleen het terugdringen van de leegstand een duurzame ontwikkeling is, maar dat ook de inrichting van bedrijventerreinen een groot aandeel kan leveren in de verduurzaming. Ik denk daarbij aan de groene bedrijventerreinen. En misschien weten gedeputeerden dat ook wel, dat het IPO daar een aantal jaar geleden in Zuid-Holland erg actief mee zijn geweest. Sorry. Goed, daar komen we nog op terug. Dan heb ik nog een vraagje. In de stukken lezen we over de bestendigheid tegen de gevolgen van klimaatverandering voor steden en dorpen. Ik zou graag willen weten waarom daar geen natuurgebieden aan toegevoegd zijn. En nou ben ik een beetje in de war geraakt door mevrouw Papna. Gaan we nou hoofdstuk 5 hier ook bij behandelen? Of doen we het nou echt in 3 delen, hoofdstuk 1, 5, 7?
Nou, als ik even mag, ik denk dat waar het misverstand is ontstaan, is dat bij de bestuurlijke samenvatting staat ook een 1 voor. Ik denk dat misschien dat u daar wat in de war. Maar we zitten bij hoofdstuk 2, programmaplan hoofdstuk 1. Misschien dat daar wat verwarring. Of maak ik de verwarring nu alleen maar groter?
Ja.
Voorzitter, op de agenda staat hoofdstuk 1, ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid. En dat is wel zo handig om ons daartoe te beperken bij deze ronde.
Meneer Bouma, u wilde wat inbrengen. En ik probeer even te kijken waar de vergissing is begaan, die mensen soms per ongeluk wel eens begaan. Dat kan gebeuren. Ik denk dat mevrouw Papma dat is overkomen. Het is inderdaad zo dat het gewoon nu over hoofdstuk 1 gaat. Dat hadden we ook zo afgesproken. En de inbreng van mevrouw Papma, die zij alvast heeft gedaan voor een van de volgende blokjes, die zullen dan opnieuw worden betrokken. Zullen we het zo afspreken? En ik wil daar eventueel bij voorkeur niet te lang bij stilstaan, want ik vind dit een beetje fus. Max is aan het woord.
Dus nog even heel snel. We behandelen hoofdstuk 1, hoofdstuk 5, hoofdstuk 7. Allemaal apart. Dus
even de volgorde voor deze groep samenvatten. We beginnen met blokje 1, ruimtelijk plan hoofdstuk 1, ruimtelijke ordening en waterbeleid. Dan gaan we naar blokje 2, programmaplan hoofdstuk 7, gebiedsontwikkeling, paragraaf 7.2, midden Flevoland, onderdeel Rijksvastgoed. Blokje 3 volgt dan programmaplan hoofdstuk 7, gebiedsontwikkeling, paragraaf 7.3, zuidelijk Flevoland, onderdelen raam / Almere 2.0. Tot slot hebben we dan blokje 4, waar gedeputeerde Stuivenberg voor zal aanschuiven. Dat is programmaplan hoofdstuk 5, energie, milieu en klimaat. paragraaf 5.0, inleiding paragraaf 5.1, milieu inclusief omgevingsdiensten. Zo is het per mail aan u toegezonden en zo stel ik voor de behandeling voort te zetten. En ik hoop daarmee alles te hebben verhelderd. Mevrouw Baks, was u gereed met uw eerste termijn?
Dat is duidelijk hoor. Ja.
Dank u wel. Wie mag ik dan nog het woord geven? De heer Boshuizen.
Ja, dank u wel voorzitter. Ik zal me ook tot dit eerste hoofdstuk beperken. En dan stuit ik op de, overigens na ook mijn complimenten gemaakt te hebben voor de zeer grote toegankelijkheid. Beter heb ik het in de afgelopen jaren niet gezien van dit begrotingsverhaal. Dat gezegd zijnde, we zijn bezig met de voorbereiding van de omgevingswet, schrijft u. Dat is wat mij betreft direct verbonden aan het ontwikkelen van de omgevingsvisie, waar wij vorige week, dit heet in het vak de spreekrichting, zo is het beter, waar wij vorige week uitgebreid over hebben gesproken. Ik zou daarbij de opmerking willen maken, namens Senioren Plus, dat we daar in nauwe samenwerking en overleg en afstemming met de Flevolandse gemeente gaan werken. Dat lijkt me buitengewoon belangrijk, omdat die zaken nou eenmaal een onderlinge samenhang hebben, zoals ook uit een verdere opmerking van mij zal blijken. Dan stuit ik in ditzelfde hoofdstuk op het bodembewustzijn. En ik ben ontzettend blij dat je onder bodembewustzijn gelukkig ook kunt rangschikken het probleem van de bodemdaling. Ook hier heb ik eigenlijk eenzelfde pleidooi. Hier is alleen maar een geïntegreerde aanpak van deze niet geringe problematiek is aan de orde. Te meer omdat dat ook met onze bebouwde omgeving straks te maken zou krijgen. En niet te vergeten natuurlijk ook de waterhuishouding. Ik zou daar graag de visie van het college op willen horen. Dan struit ik op een derde punt wat in dit hoofdstuk naar mijn gevoel erg belangrijk is. Dat is het signaleren van de leegstand in kantoren en bedrijfsruimte. En er is heel interessant en wat mij betreft zeer terecht ook al gerelateerd aan het de problemen rond de huisvesting van vluchtelingen. Ik zou erop willen aandringen om in ieder geval bij het beoordelen van deze problematiek dit probleem daarbij te betrekken. Dat geldt eigenlijk ook voor iets waar de fractie toen nog 50PLUS niet zo lang geleden vragen over heeft gesteld, namelijk de financiële positie van de grondbedrijven van de gemeente, waarop het college heeft gereageerd dat men in ieder geval onderkent dat deze problematiek bestaat. En ik zou ervoor willen pleiten om hier een totaal aanpak te hanteren. In die zin dat wij voortdurend kijken of wij met verandering van bestemming, dat geldt zowel voor de kantoren en de bedrijfspanden als voor voor woningbouwgrond, dat we hier naar een aanpak kunnen zoeken. Hier wou ik het even bij laten.
Dank u wel. De heer Bouma.
Dank u wel, voorzitter. Ook de CDA-fractie sluit zich aan bij de complimenten die door eerdere fracties al genoemd zijn. Voorzitter, het is nog maar redelijk recent dat het coalitieakkoord gesloten is. En als vervolg erop het coalitie-uitvoeringsprogramma. En de derde stap daarin is deze begroting. En wij herkennen in zijn algemeenheid in voldoende mate hetgeen in het coalitieakkoord is vastgelegd en ook de voortzetting van bestaand beleid. De zorgen die hier geuit zijn ten aanzien van de kantoorgebouwen, de overschotten van Zijn ook zorgen die de CDA-fractie heeft. En ook wij zijn benieuwd naar de beantwoording door de gedeputeerde van wat kunnen we daar als provincie mee doen en welke regierol wil de provincie daarin spelen. En voor de rest hebben wij op dit moment ten aanzien van hoofdstuk 1 geen verdere vragen. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Laagland met een bananenschil voor zijn bordje.
Dank u wel, voorzitter. Het stuk is inderdaad buitengewoon goed leesbaar, helder en duidelijk. En daar is een heel groot compliment op zijn plaats, ook voor de gedeputeerde, maar ook zeker voor zijn ambtenaren die dat op deze manier hebben neergezet. De enige vraag die ik toch in dit duidelijke stuk heb, dat is inderdaad ook over die leegstand van kantoren en bedrijfspanden. Dank u wel.
En wat is dan uw vraag? Meneer Laagland, wat is uw vraag?
Ik sluit mij aan bij de vraag van de heer Schiepel over de leegstand van de kantoorpanden.
Helder.
Bij Senior Plus.
Meneer Boshuis, u hebt uw microfoon nog aan staan.
Oh ja, sorry.
Ja. Ja. Ga ik het woord geven? Of is iedereen... Nee, ik kijk nog vooral naar meneer mevrouw Staalman.
Ook GroenLinks wil natuurlijk de ambtenaren en de gedeputeerden complimenteren met de nieuwe layout. Die het stuk erg leesbaar maken en overzichtelijk. GroenLinks heeft wel zorgen omtrent de nieuwe spelregels omtrent de EAS en natuurcompensatie. Dus daar zullen wij wel met argus ogen volgen. Dat zit natuurlijk in ons genen, zeg maar. Voor wat betreft de werklocaties kan ik me ook herinneren dat wat de VVD heeft gezegd, thuiswerklocaties, dat daar een van de grootste van Nederland in zijn, met name Almere. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of daar van bekend is hoeveel procent of percentage dat op dit moment inneemt. Er wordt een aantal keren gesproken in het eerste deel over waterrobuust. Ik vond het wel grappig. Ik heb het ook even opgezocht wat dat nou precies voor definitie heeft. En wat bedoelt u dan precies met waterrobuust? Hoe ga je de robuustheid vertalen, zeg maar? En ik heb nog een vraag met betrekking tot 1.1. Even kijken bij de derde bullet. Dat heeft ook betrekking op die werklocaties en die is al een aantal keren genoemd. Dus daar laat ik het bij. Dank u.
Dank u wel. Meneer Wiegertjes.
Ja, ik zal maar even in het rijtje aansluiten om de complimenten over te brengen. En verder kan ik aansluiten bij de woorden van de heer Bauma. Dat vooral met wat betrekking tot het bestaande beleid, herkenbaar zijn van het voorzitter van het bestaande beleid. Dat we dat ook herkennen en dan kunnen we natuurlijk fractiebreed mee instemmen. Dank u wel.
De heer Boutkam.
Dank u wel, voorzitter. Niet schrikken, ambtenaren, maar ook van de PVV krijgt u een compliment. Wij vinden het inderdaad overzichtelijk, leesbaar en bladibladibladibla. Daar is al heel veel over gezegd. Dus van ons ook het compliment over dit prachtige boekwerk en dito bijlagen allemaal. Dat was het compliment. En gaan we nu richting college, richting de portefeuillehouder. Ja, er is al het nodig over gezegd natuurlijk over evenwichtig en duurzame doorontwikkeling van leegstand bedrijventerreinen, leegstand kantoren enzovoort. Sommige partijen hebben al een voorschotje genomen om zeg maar invulling te gaan geven aan statushouders en gelukzoekers die momenteel onze provincie overspoelen. En wij vragen ons dan ook af als PVV
dat... Meneer Boshuizen,
ik heb bezwaar tegen de term gelukzoekers. Wilt u de heer Boutkamp verzoeken dit soort termen niet meer te gebruiken?
Het verzoek kan ik doen. Het is aan de heer Boutkamp zelf om daarover een beslissing te nemen.
Ik dank u wel, voorzitter, dat u mij die vrijheid geeft. En ik was ook niet van plan om deze term terug te nemen. Want het is ook al gebleken, en dat blijkt ook al in vele verhalen, dat veel mensen half Europa doorreizen om hier te komen. Maar laat ik mij niet afleiden van dit onderwerp.
Meneer Boutkamp, zou u misschien wel even punten willen beperken tot de begroting? En
ik was op weg daar naartoe, voorzitter. Dus ik wil net gaan
beginnen. U was ook onderweg, begrijp ik.
Ja, net zoals al die anderen, maar goed. Voorzitter, er wordt gesproken over invulling van bedrijfsterreinen en kantoren en dergelijke. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. We vragen ons ook, dat is ook een rol van gemeentes en dergelijke. Maar wij vragen ons af, waar was het college de afgelopen jaren toen gemeentes enorme afboekingen moesten doen op grondexploitaties en dergelijke? Waar was toen hun toezicht en dergelijke? Want wij willen ons nu al gaan bemoeien met het invullen van bedrijfsterreinen en kantoren en dergelijke. Maar tot nu toe heb ik daar weinig van gezien. Dan staat in de programmabegroting dat tussentijdse plannen kunnen worden bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen. Zowel regulier als incidenteel. En de vraag van de PVV is dat dan ook aanleiding voor GS om zeg maar die plannen, de huidige plannen bij te stellen die met de actuele ontwikkelingen, en ze zijn hier net allemaal genoemd, met de invulling van kantoren en dergelijke. Is dat aanleiding voor het college om die plannen te gaan bijstellen? Dat was de vraag die we hadden. En nou, laat ik maar even zo, de eerste termijn.
Dank u wel. Dan heeft iedereen die zijn inbreng heeft willen leveren, heeft die ingebracht. En dan wil ik de heer Lodders vragen om te reageren.
Dat wil ik graag doen, voorzitter. En ik wil beginnen om u allen te danken voor de complimenten die zijn uitgesproken over de leesbaarheid en de inhoud van de begroting. In ieder geval voor dit hoofdstuk. Ik weet niet of dat voor alle hoofdstukken geldt. En die dank die wil ik ook graag doorgeven aan de mensen op de tribune die daar ook een belangrijk aandeel in hebben gehad. En ik wil er toch in het bijzonder even bij stilstaan, omdat dit toch een bijzondere begroting is. Een begroting die vrij snel opgesteld moest worden na het nieuwe college, nadat het nieuwe college geïnstalleerd was. En ook op basis van het coalitie-uitvoeringsprogramma. En eigenlijk ook in een bepaalde volgtijdigheid. Eerst het nieuwe collegeprogramma, vervolgens coalitie-uitvoeringsprogramma. En de begroting moet daarop op aansluiten. Waarbij het ook nog, zoals heer Wiegertjes aangaf, van een deel bestaand beleid doorzetten, de bestaande lijn doorzetten. Maar tegelijkertijd ook de nieuwe accenten in de begroting opnemen en ook een aantal actuele ontwikkelingen. En dat alles is toch in een korte tijd geklaard. Als je ook rekent dat de vakantieperiode daar ook nog tussen zit. Dus complimenten daarvoor, dank. En nogmaals, ik geef ze ook graag door aan de mensen op de tribune die daar een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd. Er zijn een aantal vragen gesteld en veel gaan over bedrijfsterreinen en visie op wonen. Laat ik met het laatste even beginnen. Ook in de richting van de heer Siepel die daarmee begon. De visie op wonen, ja, die komt natuurlijk terug in de omgevingsvisie. We hebben daar vorige week ook al even over gesproken. Dat een van de onderdelen is die ook vanuit deze commissie ingebracht is bij de behandeling van de startnotitie. Daar zal ook de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad een plek in kunnen krijgen. Gemeenten zijn daar natuurlijk in eerste instantie aan zet. Maar ik maak zelf onderdeel uit van het PRO, het platform ruimtelijke ontwikkeling in de metropoolregio. En ook daar komt dat onderwerp regelmatig aan de orde en kijken we ook wel met elkaar naar best practices om te kijken hoe dat we die ook in Flevoland zouden kunnen implementeren. Dus er wordt via verschillende wegen aangevoerd, maar ik denk dat het ook wel een belangrijk onderwerp gaat worden voor de omgevingsvisie, zonder dat ik nou alles direct naar de omgevingsvisie wil verwijzen, want dat zou betekenen dat we de komende jaren niks doen. Zo is het natuurlijk ook niet. Als het gaat om bedrijfsterreinen, dan is het zo dat we de ladder voor de duurzame verstedelijking nu al toepassen. Dat is natuurlijk ook gewoon een instrument wat ook vanuit het Rijk gevraagd wordt om dat toe te passen. En daarnaast hebben we natuurlijk onze visie op werklocaties. Een aantal van u hebben daar ook naar verwezen. En in die visie op werklocaties zijn nu de afspraken. Dit is nog wel een concept, hè. Dat komt binnenkort naar u toe ter vaststelling. Maar daar zijn ook afspraken gemaakt met de gemeente hoe dat we dat ook gaan toepassen, hoe dat we met die visie om willen gaan. En dat is niet echt een wettelijk instrument, maar het is wel een instrument in de zin van we maken wel afspraken met elkaar. En echt veel andere wettelijke instrumenten buiten de landen voor duurzame versterking heb je natuurlijk niet op dit moment. Het is wel zo dat we, als het gaat om herstructurering van bedrijfsterreinen, dat we daar ook middelen voor hebben. Die worden ook wel toegepast. Dus ja, dat is eigenlijk hetgene wat we doen. Dus afspraken maken met gemeenten via de visiewerklocaties. Ladder voor duurzame verstedelijking toepassen. En ook in het Plabeka, waar collega Appelman zit, zijn er natuurlijk ook op regionaal niveau afspraken te maken. Want je kunt in Flevoland wel goed afspraken maken, maar op het moment dat er dan direct buiten Flevoland ook wel gebouwd wordt of op andere manieren mee omgegaan wordt, dan heb je daar nog niet zoveel aan. Dan is het meer een verschuiving van het probleem. Dus ook naar in regionaal verband wordt daar aandacht aan besteed.
Meneer Boshuis, wil graag even reageren.
Ja, bedoelt u daarmee, meneer Lodders, dat u eigenlijk zegt, wij zien daar voor onszelf als provincie een sturende en stimulerende rol om die gemeente wat te activeren op dat punt. Want het probleem lijkt me juist dat ze bij dit probleem, of dat ze bij deze materie ook nog een keer in concurrentie met elkaar staan. Dat is zeker bij bedrijventerreinen is dat het geval. Dus er lijkt me voor het college een schone taak weggelegd.
Ja, dat heb ik ook proberen aan te geven, voorzitter, dat we dat vanuit die visie op die werklocaties en de totstandkoming daarvan is natuurlijk al een rol die we daarin gespeeld hebben. Je zou het ook een soort regierol kunnen noemen. Het is maar net welke naam dat je eraan hangt. Maar die rol die zie ik zeker voor de provincie. En ik zie ook wel dat er ook vanuit de gemeente op een andere manier mee omgegaan wordt dan een aantal jaren geleden toen ik zelf aan de andere kant van die tafel zat en dat gemeenten elkaar inderdaad beconcurreerden. Maar dat was wel in de periode dat de bomen ook nog tot in de hemel groeiden, om het maar zo te zeggen. En de negatieve gevolgen van leegstaande bedrijfsterreinen, leegstaande kantoren nog niet zo gevoeld werd als op het ogenblik. Dus ik denk dat er ook bij gemeenten echt wel een drive zit om dat nu beter op elkaar af te stemmen. Ondanks dat men altijd met elkaar in concurrentie zal blijven. En dat begrijp ik ook wel. En dat is ook wel gezond dat er enige concurrentie tussen gemeenten zit, uiteraard.
Voorzitter, mag ik daarmee aansluiten?
U wilt wat toevoegen?
Nou, ik wilde mijn interruptie aansluiten bij de interruptie die al door de heer Boshuizen gedaan is. Kijk, toepassing van de ladder duurzame verstedelijking vraagt ook van gemeenten. Ik ga de vraag anders formuleren. Dat vraagt ook dat de provincie zou kunnen ingrijpen op het moment dat de gemeenten te veel plannen ontwikkelen. En zeker daar waar plannen al in een vergevorderd stadium zijn, de gronden zijn aangekocht, bestemmingsplannen zijn gemaakt, is het natuurlijk heel lastig om daar weer op terug te komen. Terwijl je juist op basis van de ladder duurzamelijke verstedelijking, op basis van een provinciaal belang, best zou kunnen zeggen van beste gemeente, dat was helemaal niet goed. U moet nadenken over herinrichting van uw plannen of u moet zachte plannen uit de voorraad nemen. Kan de gedeputeerde bevestigen dat juist dit type gesprekken ook tussen de provincie en de Flevolandse gemeente plaatsvinden over plannen die er al zijn of over het voorkomen van nieuwe plannen?
Ja, vooral voor nieuwe plannen gaat dat zeker. En dan hebben we natuurlijk ook wel instrumenten toe. Hè. Mevrouw Baks vroeg onder andere van wat zijn nou die aanvullende interventies. Nou, dat is een beheersmaatregel als risico zich voordoet. Dat je bijvoorbeeld een aanwijzing kan geven dat je iets niet wilt als provincie. Juist in het kader van die ladder voor duurzame verstedelijking. Voor bestaande bedrijfsterreinen is dat natuurlijk een stuk moeilijker om te zeggen van u moet maar eventjes een andere bestemming op gaan geven. Want degene die bestemmingswijziging wenst, die betaalt dan ook voor de planschade. Dus het is ook aan gemeenten zelf om daar verantwoordelijkheid in te nemen. En er zijn dus ook gemeenten die dat doen, hè, die op dit moment zeggen van wij boeken af of we halen een bestemming eraf of zijn dat aan het onderzoek om dat te doen. Juist vanwege met name de financiële problematiek die het met zich meebrengt. Ja? Volgens mij heb ik daarmee voldoende gezegd, voorzitter, over bedrijfsterreinen. Maar als er nog vragen zijn, dan hoort dat op in de tweede termijn.
De heer Boutkamp heeft nog een opmerking, vraag.
Ja, in aanvulling wat meneer Siepel net vroeg aan de gedeputeerde en het antwoord van de gedeputeerde, is dat eigenlijk de vraag. Zijn er op dit moment plannen die onder het vergrootglas liggen van dit huis, deze provincie, richting gemeentes, die zeg maar zich daar niet aan voldoen of aan houden?
Wij zijn wel regelmatig met gemeenten in overleg als er een nieuw plan is. En dat hoeft niet alleen een plan voor een bedrijfsterrein te zijn. Dat kan ook op andere andere gebieden zijn. Het gaat me te ver om daar zo in openbaarheid uitspraken over te doen. Maar wij kijken daar met heel kritisch oog kijken we daar inderdaad naar. Zonder voorbeelden te noemen, want dan gaan we denk ik in de casuïstiek terechtkomen. Dat moeten we denk ik ook niet willen, voorzitter. Maar er wordt dus op dit moment al wel ingegrepen via die ladder voor duurzame verstedelijking. Als dat een concreet antwoord op uw vraag is. Okay. Ja, dan zou ik even een paar opmerkingen willen maken over de vluchtelingenproblematiek. Dat raakt ook het onderwerp van leegstand uiteraard wel. En de heer Siepel heeft gevraagd van wat is nu de actuele situatie. Nou, ik kan u melden dat na de discussies van het eind vorige week datgene wat erover in de media verschenen is, dat er nog steeds geen verzoek is van het COA om medewerking te verlenen aan opvang van vluchtelingen. Ik kan wel melden dat aan de commissaris gevraagd is dat als er aanvragen komen bij gemeenten of als gemeenten iets willen, de commissaris daar een rol in kan spelen. Ook richting het Rijk bijvoorbeeld, als er zaken geregeld moeten worden, meer vanuit de Rijksheerrol. Dus niet vanuit de rol als gedeputeerde ruimtelijke ordening of dat soort zaken. Waar wij wel een verantwoordelijkheid in hebben, een directe verantwoordelijkheid, dat gaat natuurlijk over de huisvesting van statushouders. En het IBT, de afgelopen, en u heeft volgens mij ook vragen gesteld, de heer Siepel, daarover, die zijn volgens mij ook al beantwoord. De afgelopen weken hebben daar ook gesprekken over plaatsgevonden op hoog ambtelijk niveau met gemeenten. Hoe het daarmee staat, wat de problemen zijn waar men tegenaan loopt. Die gebruiken wij ook deels weer als input voor gesprekken die wij met het IPO voeren en die wij ook met het ministerie voeren over deze problematiek. Want het is een problematiek die zich natuurlijk niet alleen in Flevoland voordoet. Maar het leidt er ook toe dat wij de druk ook wat op gaan voeren richting bepaalde gemeenten in het kader van onze IBT-rol. U kent het IBT, dat kent verschillende fases en we zijn zo langzamerhand bij een paar gemeenten wel toe aan de volgende fase, kan ik u melden.
Voorzitter, zou ik daar een aanvullende vraag over mogen stellen, ook specifiek in het licht van dit programma wat we nu aan het bespreken zijn. Want komen er in die gesprekken die u met de gemeente heeft ook belemmeringen naar voren waar de provincie de veroorzaker van de belemmering is? Bijvoorbeeld als het gaat om herbestemming van bestaande gebouwen, agrarische opstallen, kantoren. En zo ja, kunt u vanuit uw rol als gedeputeerde die belemmering ook wegnemen?
Nee, die gesprekken die komen daar niet uit voort. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat vragen een keer gaan komen van wij wilden iets geschikt maken voor de huisvesting van statushouders, want daar praten we dan over. Niet zozeer over de opvang van vluchtelingen, want dan hebben we een andere rol. En als die vraag zich voordoet, ja, dan zullen we daar kijken wat onze rol daar is, of dat we daar een rol in hebben te vervullen. Ik kan me voorstellen dat we dan iets met een experimentenkader zouden moeten doen om het provinciale experiment of het provinciale instrument maar te gebruiken. En daar komen we dan voor bij u. Maar die verzoeken hebben ons op dit moment nog niet bereikt. Ja?
Een vraag van de heer Boutkamp. Tot slot.
Dank u wel, voorzitter. Ja, IBT-rol en dergelijke. U zult ongetwijfeld ook deze week het nieuws gevolgd hebben dat dit prachtige kabinet tot een overeenkomst is gekomen om zeg maar daarin toch een veranderende rol te gaan doen wat betrekking betreft toewijzing van huizen aan statushouders en dergelijke. En zodanig dat zij niet meer verdringing plaatsvindt voor mensen die zeg maar al jaren op een wachtlijst staan voor sociale huurwoningen. Dus ik neem aan dat uw antwoord dan ook in lijn is van het Haagse wat deze week is afgesproken. Met betrekking tot statushouders. Met betrekking tot het experimentenkader hadden wij in de vorige periode volgens mij nog afgesproken dat we daar nog eens een keer uitgebreid terug zouden komen naar aanleiding van de problemen, zou ik voorzichtig zeggen, die we toen gehad hebben met een klein gebiedje aan te wijzen wat EAS was en dergelijke. Dus daar zouden we nog een keer over terugkomen.
Om even te reageren op het laatste punt. Dat is inderdaad zo, maar dat is dus niet vanmiddag.
Nee, dat is niet vanmiddag. Maar de gedeputeerde roept het nu dat hij dat misschien bij ons terugkomt in het kader van het experimentenkader. En mijn vraag is dan, volgens mij zouden we dat eerst nog een keer gaan bespreken met z'n allen. Hoe we dat nou in de toekomst willen. Dat was toen de tijd naar aanleiding nog van D66 die dat verzoek heeft neergelegd.
Ja, kijk, als we straks een nieuwe omgevingsvisie hebben, dan zullen we sowieso het instrument-experimentkader op een andere manier gaan inrichten. Althans, dat is mijn verwachting. Voor zover dat nog niet het geval is, of zolang we er niet over gesproken hebben en er doen zich vragen voor, dan zullen we het huidige experimentkader gewoon van toepassing verklaren. Als er op korte termijn of op iets langere termijn een discussie gevoerd gaat worden over het experimentenkader en er komen andere conclusies uit voort, dan zullen we op basis van die andere conclusies dat toe gaan passen. Maar vooralsnog hanteren we het experimentenkader zoals we dat in het verleden hebben vastgesteld en zoals we daar een aantal keren ook mee gewerkt hebben, voorzitter. Dat lijkt mij helder. Zolang het beleid niet gewijzigd is, passen we het beleid gewoon toe. En ik sta open voor die discussie op korte termijn. Maar nogmaals, ik denk als de omgevingsvisie straks vastgesteld is, dat we sowieso naar een heel ander instrument toe gaan.
Meneer Boutkamp, tot slot.
Ja, voorzitter, tot slot zou ik bijna willen zeggen uit mezelf. Wij hebben toen de tijd afgesproken, en dat was met de toenmalige gedeputeerde Bert Gijsberts, want daar ging het toen de tijd om, dat wij gewoon eerst, zeg maar, dat experimentenkader zouden bespreken met PS, voordat we überhaupt weer zoiets zouden gaan doen. Want het was toen namelijk zoiets. Dus ja, u kunt nu wel zeggen van we gaan dit nu even doordrukken, maar volgens mij was die toezegging er zo. En ik laat me graag corrigeren door de Griffie.
Voorzitter, er zijn op dit moment in ieder geval geen verzoeken om het experimentenkader toe te passen. Dus maakt u zich daar voorlopig even niet druk over. We moeten even nakijken, want ik had even een kort overlegje met de voorzitter in de griffier van wat er nou precies is toegezegd.
Daar kan ik even op aanvullen dat inderdaad, ik herken inderdaad wat de heer Boutkamp aangeeft, dat daar nog inderdaad evaluerend over gesproken zou worden. De griffie gaat even na wat nou exact de toezegging is geweest, welke afspraak er exact onder ligt. En dat zullen wij dan aan u terugkoppelen. En uiteraard kunt u zelf natuurlijk ook al het initiatief nemen om het te willen bespreken.
Ja, dan spreken we dat dus wat mij betreft zo af dat we op korte termijn even zullen kijken wat exact die toezegging geweest is. En dat als het besproken moet worden, dat we dat proberen ook zo snel mogelijk in te passen. Want voordat we het weten hebben we natuurlijk wel een keer een verzoek om het experimentenkader toe te passen. En dan zou dat vervelend zijn als we dan deze discussie procedureel zouden moeten gaan voeren. De heer Platen en ook de heer Boutkamp gaven aan van de EHS-kaders, ecologische hoofdstructuurkaders, zijn die voldoende duidelijk. Nou, dat is ook iets wat in de evaluatie terug moet komen. Ik vind het ook eigenlijk meer iets voor de commissie Duurzaamheid, waar ook natuur thuis hoort. Dus wellicht dat u de vraag daar nog een keer kan stellen. Want dat is ook de commissie waar de kaders gesteld moeten worden. En wij passen ze vanuit deze commissie, dat klinkt wat bureaucratisch, passen ze toe. Maar de discussie over de ruimte voor natuurontwikkeling, et cetera, en ook de beperkende factoren die daarmee te maken hebben, die horen in de commissie Duurzaamheid besproken te worden. En ook met de betreffende gedeputeerden. Als het gaat om de zicht op de informele werklocaties, die vraag was ik net vergeten mee te nemen. Ja, dan zijn die ook geagendeerd in de visie op de werklocaties. Dat zijn natuurlijk kleinschalige ontwikkelingen. Het zijn vaak ook broedplaatsen voor startende ondernemers. Maar we willen wel proberen vanuit die visie werklocaties tot een coherent beleid te komen als het gaat om die informele werklocaties. Want die zijn natuurlijk wel heel belangrijk ook voor de economie, voor de zogenaamde start-ups. Mevrouw Papma, voorzitter, heeft de vraag gesteld over bodemdaling. Ja, ik wil dan toch even de discussie in herinnering roepen die we vorige week hebben gehad. En dat zeg ik eigenlijk ook in de richting van de heer Boshuizen over het waterplan, waarin bodemdaling uitgebreid aan de orde is geweest. En ik heb toen ook gewezen op het feit dat wij met partijen, LTO, Waterschap Zuid-Zeeland, als het nodig is ook gemeenten, bijvoorbeeld de gemeente Noord-Oostpolder waar het erg speelt, het actieplan bodem en water hebben opgesteld. Daar zitten juist een aantal maatregelen in om te kijken hoe dat we die bodemdaling tegen kunnen houden en welke maatregelen er nodig zijn om de schade die eruit voortkomt te beperken. Dus ik zou met u goed vinden, voorzitter, daar naar willen verwijzen.
Mevrouw Papma wil daar iets over zeggen.
Ik ben het met u eens dat we dat hebben besproken. Ik ging nu eigenlijk meer in op het onderwerp bewustwording. En bodembewustzijn vergroten van groepen binnen de bevolking. Dat is een ander onderwerp. En het zal ongetwijfeld ook een plek krijgen en hebben in het actieplan. Maar hier stond het heel expliciet. Dus daar ging ik nu even op in.
Het actieplan dat richt zich met name op de agrarische sector, omdat die het meest getroffen worden natuurlijk door bodemdaling. Ik heb vorige week bij de behandeling van het waterplan ook al aangegeven dat we ook in de voorlichting naar inwoners toe die bewustwording meer tussen de oren moeten krijgen. Ik zeg het even heel populair. Omdat we moeten beseffen dat we in een bijzonder gebied wonen. En ik heb volgens mij ook toezeggingen gedaan dat we daar de komende tijd aandacht aan gaan besteden. Nou, de uitwerking daarvan ziet u eigenlijk in de begroting dan terug dat we dat de komende tijd gaan doen. Misschien dat ik zo wat meer volledig ben op uw vraag.
Voorzitter.
De heer Boshuis, de heer Platen.
Mag ik reageren op de laatste opmerking over bodemdaling van de gedeputeerde? Hij zegt dat is een probleem van de agrarische sector, legt hij de nadruk op. Maar ik heb hier in huis bij monden van uw eigen ambtelijke medewerkers ook herhaaldelijk mogen horen dat ook de waterhuishouding in sterke mate getroffen kan worden door dit fenomeen. Dus wat dat betreft zou een totale aanpak, een totale benadering, buitengewoon verstandig zijn.
Ja, ik heb ook niet gezegd dat we dat niet in totaal aanpakken, maar dat actieplan dat richt zich met name op de agrarische sector, dat actieplan bodem en water. Maar daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat ook het stedelijk gebied daarin meegenomen wordt. Dat moet je wel op verschillende manieren benaderen. Dus vandaar dat actieplan dat richt zich nogmaals echt op de agrarische sector. En daarnaast gaan we ook met gemeenten aan de gang en met het waterschap in die totale waterketen. Van wat speelt hier nou in dit gebied en hoe kunnen we de mensen bewust maken van het feit dat zij in een bijzonder gebied wonen. De polder is sowieso al een bijzonder gebied natuurlijk vanwege het feit dat we zo ver onder zeeniveau wonen. En als daar die bodemdaling dan nog een keer bij komt, ja, dan maakt dat het extra belangrijk dat we daar aandacht aan besteden.
De heer Platen heeft ook nog een opmerking over de bodemdaling, denk ik.
Het was niet de bodemdaling, maar ik had net ook mijn vinger iets te soft waarschijnlijk. Ik had nog niet alle vragen die wij hadden gesteld over die werklocaties. Zijn aan de orde gekomen, dus ik wilde dat nog even meegeven. We zijn allereerst natuurlijk blij met dat die informele werklocaties zo serieus worden genomen. Maar we hadden ook gevraagd of er zicht bestaat over hoe de ontwikkeling van die informele werklocaties op dit moment in Flevoland is.
Nee, dat zicht heb ik niet. Dat hebben de gemeente natuurlijk wel. Vandaar ook mijn opmerking dat vanuit die visie werklocaties opgepakt wordt in samenwerking met de gemeente. Dat is dat coherente beleid waar ik op doelde. Dus de gemeente hebben daar natuurlijk, en dat is ook logisch, hebben daar meer zicht op dan dat wij als provincie daar dat hebben. Omdat zij er ook direct mee geconfronteerd worden. Er stond... ontstond enige discussie over hoort energie-neutraliteit nou in deze commissie of is dat de commissie duurzaamheid? Dat hoort uiteraard in de commissie duurzaamheid en met name de doelstellingen die we met elkaar hebben vanuit uw staten en met GS. Dat zijn de kaders die natuurlijk in de commissie duurzaamheid besproken moeten worden, ook hoe dat we daarmee om willen gaan. Maar het heeft natuurlijk altijd een ruimtelijke component en die ruimtelijke component, dat is onder andere van waar ga je bijvoorbeeld windmolens plaatsen en is dat in te passen ruimtelijk? Of andere vormen van duurzame energie. Ja, die hebben natuurlijk wel een ruimtelijke impact. En die afstemming moet natuurlijk goed plaatsvinden. Vandaar dat u het ook op deze manier nog even terugvindt in dit hoofdstuk. En overigens is het zo dat ik ook in de commissie DROW van het IPO, ruimtelijke ordening en water, dit onderwerp regelmatig aan de orde stel. Omdat het niet iets is wat alleen in Flevoland speelt. Maar de energietransitie heeft natuurlijk ook landelijk best wel een ruimtelijke impact. Daar zijn we als provincie dus ook heel goed bij aangehaakt. En kunnen we ook input leveren waar wij tegenaan lopen in de richting van de verschillende ministeries die zich met die energietransitie bezighouden.
Ja? Waren dat uw punten? Of
ik zit even te kijken, voorzitter. De omgevingswet, de heer Boshuizen, in nauwe samenwerking met gemeenten. Uiteraard, want door de omgevingswet zijn er ook verschillende verschuivingen van bevoegdheden. Dus dat moeten we uiteraard met gemeenten doen. Ik heb u de vorige keer ook toegezegd dat wij met die omgevingswet op korte termijn naar u toe komen. Van wat zijn nou de implicaties daarvan en wat betekent het allemaal. De omgevingswet is uiteraard niet hetzelfde als omgevingsvisie. Dat zijn echt wel twee aparte trajecten. De leegstand van de kantoren en de grondexploitaties, die relatie die ontgaat me wat, voorzitter. En zeker wat onze rol als provincie daarin zou moeten zijn. Wij zijn natuurlijk niet verantwoordelijk voor grondexploitaties. Dat zijn primair gemeenten die dat doen, die daar verantwoordelijk voor zijn. Dat er leegstaande kantoren gebouwen nu gebruikt worden voor de opvang van vluchtelingen. Nou, ik denk dat dat goed is als dat op die manier kan. We hebben hier dichtbij vanuit Lelystad ook een voorbeeld waar dat gaat gebeuren. Ja, dat is voor de gemeente natuurlijk gunstig, maar dat is ook vooral voor de eigenaar van de betreffende kantoren gunstig, dat het een tijdelijke invulling krijgt. Maar dat zijn tijdelijke oplossingen. Maar nogmaals, de relatie met grondexploitaties en de rol die de provincie daarin heeft, dat ontgaat mij.
Voorzitter.
De heer Boshuis wil dat denk ik verduidelijken.
Denkt u niet dat dat administratief bestuurlijk wel degelijk een relatie heeft? Natuurlijk, het zijn gescheiden componenten, maar ze hebben denk ik in de uitvoering toch wel degelijk een relatie met elkaar. Al was het alleen maar omdat er verschuivingen kunnen optreden. En we eten niet allemaal van de most.
Nee. Nee, vanuit interbestuurlijk toezicht hebben we natuurlijk daar ook een verantwoordelijkheid in. Maar dat is vooral financieel ingestoken. Vanuit ruimtelijke ordening hebben we een verantwoordelijkheid als het gaat om de toetsing van de bestemmingsplannen. Maar vooral gemeenteraden zijn in eerste instantie aan zet als het gaat om het toetsen. De vraag van
de heer Boutkamp.
Taalman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, die vraag die was inderdaad van onze kant, hoe dat zat met die grondexploitaties. Maar dat ging erom. En misschien was ik niet duidelijk daarin. We hebben natuurlijk als provincie, en u zegt het net zelf, we hebben natuurlijk een toezichthoudende rol op de financiën en dergelijke van gemeentes. Nou doen wij hier wel ruimtelijke zaken. Maar de vraag was natuurlijk, we hebben natuurlijk als verschillende gemeentes enorme afboekingen gehad. En de vraag is natuurlijk, hoe verhoudt zich dat met het toezicht wat wij dan moeten doen?
Ja, die vraag, ik was niet zo ver, voorzitter. Ik ga nu de sprekers af en ik was bij mevrouw Staalman. Dus die zou ik eerst willen beantwoorden en dan kom ik zo nog even bij de heer Boutkamp terug op die vraag. Mevrouw Staalman heeft een zorg uit omtrent de EAS. Ik ben daar in de richting van de heer Plaat al op ingegaan, dus ik neem aan dat dat ook voor u voldoende is. Als het gaat om het waterrobuust zijn van het watersysteem, ook daar zou ik willen verwijzen naar het waterplan wat we vorige week hebben vastgesteld. Daar staat behoorlijk wat over geschreven hoe dat wij denken dat dat ook de komende jaren robuust gehouden kan en moet worden om de wateropgave die we in Flevoland hebben ook aan te kunnen. Ja, dan kom ik tot slot, voorzitter, bij de vraag van de heer Boutkamp. En ik vraag mij toch af wat de heer Boutkamp had verwacht, had ik opgeschreven, in de afboeking van de grondexploitaties. Hij verduidelijkte zijn vraag net even van nou, waar ligt uw verantwoordelijkheid. Nou, die verantwoordelijkheid ligt natuurlijk in dat interbestuurlijke toezicht. Maar we moeten wel constateren dat het ook gemeenten zijn die zelf risico's hebben genomen de afgelopen jaren. En wij gaan dat probleem voor de gemeente niet oplossen. Maar in het kader van het interbestuurlijk toezicht worden gemeenten wel gewezen op risico's die zij in het verleden hebben genomen. En wordt ook aangegeven wat voor maatregelen zij zouden moeten nemen. Waarbij ook in de trits van het interbestuurlijk toezicht er ook een belangrijke verantwoordelijkheid ligt voor de gemeenteraden in de verschillende gemeenten.
Dank u wel. Daarmee hebben we de eerste termijn en de reactie van het college afgerond. Tijdens deze eerste termijn en beantwoording zijn ook al een aantal fracties al wat verdiepende vragen gesteld of andere punten ingebracht. Maar ik kijk nog even rond. Is er behoefte voor dit onderdeel aan een tweede termijn? Of kunnen we door naar het volgende blok? Ik zie de heer Laagland.
Voorzitter, eventjes nog over onze ambtenaren. En daar refereer ik aan een artikel Binnenlands Bestuur dat ik recentelijk gelezen heb.
Begint u, meneer Laagland? Hebt u nog een aanvullend punt of
ja,
met
nou,
een nieuw?
Nou, ik heb eventjes nog een aanvulling op mijn compliment. We hebben kennelijk niet alleen de duurste ambtenaren, maar kennelijk ook de beste ambtenaren. Gezien dit soort stukken, die warempel niet in hun helderheid op zichzelf staan. Ik rijd daarmee de PVV een beetje in de wielen, maar goed, dat heb ik er dan graag voor over. En nou hou ik op voordat het klef gaat worden. Dank u wel.
Als ik verder geen andere fractie... Ja, de heer Siepel.
Ik zal me beperken, voorzitter, tot één statement en één aanvullende vraag aan het college. Het statement is dat ik de gedeputeerde heb horen zeggen van dat verduurzaming van bestaande woningen een onderdeel kan zijn van een visie op wonen. En wat de ChristenUnie betreft zal het zijn. Maar daar komen we in de toekomst nog wel over te spreken. Waarvan akte. Ten tweede, ik heb zelf gevraagd naar de instrumenten, juist ook omdat de indicatoren in dit programma benoemd worden op basis van het terugdringen van leegstand bedrijfterreinen en leegstand kantoren. U geeft wel aan van het zijn wat van die interbestuurlijke instrumenten die we kunnen inzetten, maar we gaan er niet echt over. Desondanks verplicht u zich in een programmabegroting en een prestatieovereenkomst met de Staten. De Staten geven u geld om uw beleid uit te voeren en verwacht daar resultaten.
Geeft u ons op een briefje van dat de doelstellingen terugdringen naar van de leegstand ook daadwerkelijk gehaald gaan worden de komende jaren? Kunt u daar een volmondig ja op geven?
Ja, als u naar de indicatoren kijkt, voorzitter, dan zijn ze ook redelijk voorzichtig geformuleerd. En zijn ze niet echt heel ambitieus. Want als we echt het geld ervoor over hadden en echt middelen hadden, dan hadden we dat natuurlijk veel ambitieuzer aan willen en ook aan kunnen pakken. En daarnaast speelt daar ook mee wat de economie gaat doen. Voor een deel heb je natuurlijk ook, ben je ook afhankelijk van de economische invloeden. Nou, we zien dat dat weer beter gaat. En dat heeft natuurlijk ook wel een positief effect op de indicatoren zoals die hier staan. En ook vanuit economie zijn er natuurlijk wel wat maatregelen mogelijk, ook met de provinciale financiering, om te zorgen dat er meer werkgelegenheid komt, meer bedrijvigheid komt, waardoor er ook wat minder leegstand komt. Maar garanderen dat we deze gaan halen met de beperkte instrumenten, daar krijgt u van mij geen volmondig ja op.
Was er al bang voor, voorzitter?
Dank u wel. Dan sluiten we dit deel af. Kunnen nog wel even terugkomen op het onderwerp experimentenkader, wat zojuist is even aangestipt. Onze commissiegriffier heeft uitgezocht wat er destijds over is afgesproken. Dus ik kan er ook even een mededeling over doen. En dan hebben we dat mij betreft meteen teruggekoppeld en helder.
Ik heb even gecheckt, voorzitter. Het betreft niet een toezegging, het betrof een motie. Die motie R1 die is inmiddels afgevoerd. Dat ging over de wijze van betrekken van PS bij experimentenkader. En u is de vorige keer meegedeeld in de commissie dat die kon worden afgevoerd, omdat inmiddels via het reglement van orde is voorzien in de wijze waarop experimentenkader een plek krijgt. En de rol van de agendacommissie daarbij. Als u daar nadere toelichting op wil hebben, dat kan. Het betreft artikel 3.
Dank u wel. Dan gaan we door met het volgende hoofdstuk. Dan stomen we door naar hoofdstuk 7. En dan komen we uit op de gebiedsontwikkeling. En het gaat even over een heel specifiek punt. Dus paragraaf 7.2, midden Flevoland heet dat. En dan het onderdeel daarbinnen Rijksvastgoed. Dus ik kijk even de... Ja, ik heb het opgezocht. Het staat één regeltje staat erin en er staat ook 0 euro achter. Geen baten, geen lasten. Maar we krijgen nog een presentatie, dat klopt. We kunnen ook zeggen van op dit moment hebben we daar geen opmerkingen over. Dan dat de commissie daar geen opmerkingen om heeft, maar dat gedeputeerde daar wel graag iets over wil zeggen.
Dat wil ik wel. We hebben het afgelopen jaar, en zelf ben ik sinds het vertrek van gedeputeerde Witteman daarbij betrokken in de stuurgroep, veel gesproken over Rijksvastgoed. Deze week is het MIRT-overleg met verschillende ministers, maar ook met minister Blok. Dat betekent dat er vanuit de stuurgroep een aantal conclusies zijn geformuleerd. Die worden ook met de minister besproken deze week tijdens het landstedelijk MIRT-overleg. En wij staan een vervolgaanpak voor om het proces verder af te maken. Nou, daar speelt de discussie over de rechtbank natuurlijk ook een belangrijke rol in. En ik stel mij voor, met uw goedvinden, dat wij proberen ergens in december een presentatie te geven over wat hebben we het afgelopen jaar gedaan. Dat is ook de toezegging volgens mij die de commissaris heeft gedaan tijdens de laatste statenvergadering. En wat gaan we het komende jaar, hoe gaan we er het komende jaar mee verder?
Ja, dank u wel. Het staat inderdaad ook op de LTP genoemd. Kunnen we daarmee dit blokje 2 afsluiten? Dan gaan we door naar, blijven we in hoofdstuk 7. Gaan we naar paragraaf 7.3 en dan de onderdeel raam Almere 2.0. Is er iemand die daar het woord over wil? Dat is de heer Van der Linden. Gaat uw gang.
Ja, voorzitter. We hebben binnen het Fonds Verstedelijking Almere een geoormerkt bedrag opgenomen van 10 miljoen. En daardoor worden dus middelen onttrokken om een aantal activiteiten binnen Floriade te realiseren. Zoals laatst voor de innovatieve werkplaats. Wat je wel hebt als je zo'n bedrag zeg maar oormerkt, dat het heel moeilijk is om een overzicht te houden van als er elke keer bedragen worden onttrokken. En uiteindelijk wil de SP dus, als er wordt onttrokken, dat er dus wanneer waarvoor en voor hoeveel wordt zeg maar neergezet in een overzicht, zodat we dat overzicht kunnen behouden en zodat we zo doorlopen naar de 10 miljoen. Want de SGP die had een vraag gesteld, een technische vraag, dat staat in een van die stukken. En dan gaat het om Growing Green Cities. En daar blijkt dus dat er iets uit gefinancierd is die naast die 10 miljoen is gefinancierd. En u geeft al eens antwoord op dat het buiten die 10 miljoen valt voor de Floriade. Maar goed, daar is misschien nog wel een discussie over mogelijk. Dus graag een overzicht bij elk voorstel wat u doet wat onttrokken wordt. En ook een totaal overzicht daarnaast.
Dank u wel. Iemand anders? Mevrouw Kleinstra.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben twee vragen als VVD-fractie. De eerste vraag is of GS het ermee eens is dat er kansen kunnen liggen in de samenhang tussen de groei van Almere en Lelystad. Hè, binnen een raam, zeg maar. Om op die manier tot twee krachtige steden te komen. En als GS dat ook zo zou zien, op wat voor manier zou dat dan, wat voor vervolgstappen zouden daaraan gegeven kunnen worden? En een tweede vraag die wij hebben, die gaat over de Floriade. Ik weet niet of dat nu het moment is, want ik ben wel een klein beetje in de war, toch? Over de agenda, zeg maar. Kan ik daar nu iets over vragen? Of?
Nee, Floriade niet, is commissie economie.
Oké, okay. Trek ik die vraag toch even in. Ja.
Ik wil toch even inhaken ook op de verwarring, want ook aan onze kant is die verwarring er wel.
Ja.
Die verwarring ontstaat door twee dingen, misschien wel door drie. De eerste is, er zijn twee verschillende agenda's.
Ja.
Want in de app staat een agenda waarin dit onderdeel niet aan deze commissie is toegeschreven, maar in de download die je dan, als je de agenda opent, staat die wel. Nou, dat zal. Maar we hebben ook een beslispunt over het jaarplan Floriade 2016. Daar is een aparte bijlage. En als dit op de agenda staat, dan ga ik ervan uit van dat het hele jaarprogramma, inclusief de Floriade, hier besproken moet kunnen worden als wij hier als commissie overgaan. Want of u moet als voorzitters onderling besloten hebben dat het jaarprogramma in alle commissies besproken wordt. Ja, dat is heel diffuus in dit geval. Dus ik grijpt u ons dilemma?
Bijna.
Welk onderdeel kan ik u helpen?
Wat stelt u voor? Wat is er? Ik vat hem niet helemaal, misschien, want ik raak inmiddels ook in de war.
Dus, er zijn twee agenda's en de meest uitgebreide agenda, dat is het Word-document.
Welke twee agenda's bedoelt u? We gaan het even.
Nou, dan gaan we, als je de
stap app, voor stap.
In de app staat een agenda in de linker kolom. En dan staat bij commissie Ruimte staat dat het programma hoofdstuk 7 gebiedsontwikkeling, paragraaf 7.2, hier besproken gaat worden. Maar verder niet. En open je het Word-document, dan staat ook dat het onderdeel jaarprogramma. Dan moet ik even de agenda in, nou dat lukt me al zo snel niet.
Nee.
Maar daar staat hij wel genoemd. Dat is de eerste. Het tweede is van dat er een statenvoorstel bij de programmabegroting meegeleverd wordt, waarin voorgesteld wordt dat de staten. Dan moet ik uit mijn hoofd een kennis nemen van het jaarprogramma Fondsverstedelijking Almere. En als dat jaarprogramma hier op de agenda staat, dan moeten we dus ook over het jaarprogramma kunnen bespreken. En dan begrijp ik de vraag van mevrouw Kleinstra dat ze zegt, dan wil ik ook wat over de Floriade vinden. Want het jaarprogramma staat niet ook voor de commissie Economie dan nog een keer in toegedeeld.
Daar zit inderdaad een beetje mijn twijfel. Ik zit nu steeds heen en weer te kijken tussen de twee stukken. Ja.
Met het jaarprogramma bedoelt u bijlage 3, even om heel precies te zijn. Jaarprogramma 2016. En het statenvoorstel zelf.
Beslissement 5 is in te stemmen met het jaarprogramma Fondsverstedelijking Almere. Dus daar gaan we als staten een besluit over nemen. En voordat we dat besluit nemen, willen we dat jaarprogramma kunnen bespreken. En het jaarprogramma, dat is integraal aan deze commissie toegeschreven.
Waar leidt u dat uit af? Want ik leid het af dat het bij het commissiebestuur wordt besproken, omdat het de opvolger van IFA is. Ja, nieuwe variant.
M-
Mag ik een voorstel van orde doen,
nee,
voorzitter?
Nee, wacht. Ik probeer even tot een overzicht te komen. Er is aan u een mail toegezonden afgelopen week met de blokjes zoals ik zo benoemd heb. Dat zijn ook de onderwerpen zoals ze hier in de commissie zijn worden besproken. En daar is blijkbaar nu een misverstand ontstaan omtrent het verstedelijkingsjaarprogramma 2016. Vond verstedelijking. Want die staat inderdaad niet ingedeeld in de blokjes. Dus daarom heb ik hem hier ook niet actief benoemd. Maar daar zit een misverstand, volgens mij omdat alle stukken integraal naar alle commissies zijn gestuurd.
En dat is op zich niet erg, want dat hoort ook zo. Maar er zijn dus leden van de commissie die de argumentatie aanhangen dat als je paragraaf 7.3 Zuidelijk Flevoland onderdeel en raam Almere 2.0 bespreekt, dat dat meteen betekent dat je ook het jaarprogramma Almere, Verstedelijkingsfonds Almere hier zou kunnen bespreken.
De heer Lodders denkt duidelijkheid te kunnen verschaffen. En dan zijn we natuurlijk naar zich naar op zoek. Dus
ik kan me voorstellen, voorzitter, dat het wat verwarrend is. We hebben het raamprogramma en het afsprakenkader. Dat hoort echt in deze commissie thuis. Dat hoort bij ruimte. Daarnaast hebben we tweetal programma's. Enerzijds is dat het Fonds Versterking Almere. Dat is waar de heer Siepel op doelt. Waarin voor het jaarprogramma 2016 een viertal voorstellen worden gedaan. Nou, het is aan u om te bepalen of dat u dat alle vier in deze commissie wilt doen. Of als het gaat om bijvoorbeeld zero-emissie busvervoer, dat in de commissie duurzaamheid aan de orde moet komen. Maar dat is het. Nee, maar ik noem even als voorbeeld. Dat is het jaarprogramma vanuit het Fonds 2016. Het Fonds kent echte programma's per jaar, in tegenstelling tot IFA, waarin per project een voorstel behandeld werd. Het gaat hier in totaliteit om het totale fonds en de jaarschijf uit dat fonds 2016. Ik wil daar nog wel een algemene opmerking maken als u dat wilt. Daarnaast, en dat is waar de heer Van der Linden op doelt, hebben we natuurlijk ook nog de 10 miljoen gereserveerd voor de Floriade. En dat is denk ik ook de onduidelijkheid die bij mevrouw Kleinstra heerst. Waarin we gezegd hebben van dat geld dat geven we pas uit op het moment dat er ook concrete voorstellen voor komen. En een daarvan is inderdaad de Floriade de innovatiewerkplaats. Hè? En die vind je dus niet terug in het jaarprogramma, maar die valt eigenlijk nog onder de oude IFA-gelden. Maar voor het gemak, of misschien ook wel niet voor het gemak, valt dat straks wel onder de fondssystematiek. Maar is dat een apart geoormerkt deel binnen het fonds voor de omdat IFA stopt.
Ja.
En het is aan u om te bepalen waar u de verschillende onderdelen u de verschillende onderdelen uit het programma behandeld wil hebben.
Ja, tuurlijk. Voorzitter, ik mag er chocola van gaan maken. Dus dat. Nee, ik snap de verwarring. Het is mij helder. Ik vind het natuurlijk prima als hier behoefte aan bestaat om dat de fondsverstedelijking, het jaarprogramma 2016, wel te koppelen aan Almere, schaalsprong Almere raam. Ik kan me die link goed voorstellen. Dus ik vind het prima om hier ook en dan bij te betrekken. Ik heb daar verder geen bezwaar tegen. Als hier de commissie zegt, dan willen wij graag bij betrekken. Maar het kan ook zijn dat een aantal commissieleden zeggen, daar hebben wij ons niet op voorbereid, maar dat. Dus dan is het of improviseren, of dan zal het ongetwijfeld door een van uw collega's in een andere commissie wel aan de orde komen. Ik vermoed dat ook in een andere commissie deze verwarring nu gaat ontstaan. Of dat die ergens helemaal niet, dat die tussen wal en schip is gevallen. Dat vermoed ik eigenlijk. Dus dan stel ik voor dat het meest logisch is om hier wel bij te betrekken. Dan beter safe than sorry dat het helemaal nergens aan de orde komt. Zijn er inderdaad commissieleden die zeggen van, maar hier heb ik mij helemaal niet op voorbereid. Dan is er natuurlijk altijd wel gelegenheid, denk ik, om even op een ander moment ook nog even uw inbreng te kunnen leveren. Het zij even via de mail. Bij deze lijkt me dat wel toegestaan. Zullen we het zo afspreken? Kan iedereen zich daarin vinden? Even een pleister geplakt op een misverstand. Ik zie verder niemand reageren, maar ik zou wel graag even een reactie op willen hebben. De heer Boutkamp wil even.
Maar we gaan wel even dat Fonds Versterking Almere nog bespreken.
Het is wel mijn voorstel.
Ja, oké. Okay.
Heer Siepel.
Ik voeg mij in uw voorstel, voorzitter.
Akkoord. Dan doen we de heer Van der Linden.
Ja, voorzitter. Misschien kan ik er nog iets aan bijdragen. Maar bij de commissie Economie, daar staat hij wel op de agenda. Daar staat hij als bijlage, staat hij bij.
In die beroemde blokjesindeling.
Ja, nou ja. Het is maar net hoe je het leest. Maar...
Ja. Ik kijk het ook heel even na met uw goedvinden. Ik zie hem bij Economie niet staan.
Economie niet staan?
Nee.
Om 7 uur s'avonds. Dan heb ik een nieuwe iPad waarschijnlijk. 7:03 staat door 2 van de zaakjes voor jou de werk. Ja.
Maar is dat dan verstedelijk jouw programma? Nee, dat is niet. Nee. Dat is niet het jouw programma. Ik vind hem helder. We doen hem hier. En wie mag ik dan nu het woord geven?
Nou, ik heb dus een vraag. Ja. En dan denk ik dat ik hem toch maar stel. Toch?
Mag ik u uitnodigen om een vraag te stellen over het jaarprogramma Verstedelijking?
Nou ja, ik heb dan een vraag inderdaad Floriade gerelateerd. Dus dat doe ik dan toch maar. We hebben natuurlijk zeg maar het paviljoen. Ja, precies. En dat loopt allemaal. En onze vraag is eigenlijk, daarna moet Almere, de gemeente Almere verschillende initiatieven ook gaan ontplooien. En dat lijkt een beetje, ik zeg het voorzichtig, een beetje langzaam te gaan. Dat baart ons toch wat zorgen, zeg maar, hè, vanuit het grotere belang van de Floriade. En we vragen ons af van of de gedeputeerde dat herkent. En of daar misschien ook iets aan gedaan zou kunnen worden.
Verduidelijking.
Dat is mijn vraag, dank u.
Dank u wel, de heer Boutkan. Ik heb een vermoeden wat u gaat...
Waar denkt u dan aan? Van, kan er iets gedaan worden? Het schuiven onder de tafel van nog meer miljoenen?
Ik denk daar helemaal niet aan. Ik denk eerder van, nou, misschien zouden er initiatieven kunnen komen. En misschien zijn die zelfs wel onderweg, zonder dat wij dat weten. Dat is mij niet bekend. Maar misschien dat de gedeputeerde daar best wel een licht over kan laten schijnen. Ik ben daar benieuwd naar.
De heer Boshuizen.
Ja, aangaande die Floriade. Daar wordt wel gesteld onder de kop Floriade werkt, uitroepteken. Maar ik sluit een beetje aan bij de vraag die mevrouw Kleinstra al stelde. Er staat ook een risico. De bouw van de innovatiewerkplaats start later dan gewenst. Ik had vanavond de vraag willen stellen, maar ik doe het nu ook maar. Welke risico's ziet het college dan? Ik zie er wel een paar. Bijvoorbeeld het ontbreken van eensgezindheid in Almere. Maar misschien ziet u andere risico's. En ik ben daar wel benieuwd naar.
Dank u wel. We hebben net met elkaar afgesproken, want ik vind het nu wel... De verwarring in die zin, want nu gaan we het over de Floriade-programma zelf hebben. Het gaat hier over het jaarprogramma 2016 van de Fonds Verstedelijking Almere. En daar zie ik ook dat hele innovatiewerkplaats niet op terugkomen.
Nee, voorzitter, mag ik even? Ja. Want er komen nu vragen die inderdaad bij de commissie Economie aan de orde zijn. Datgene wat hier aan de orde moet zijn, is datgene wat gedekt wordt uit Fonds Verstedelijking Almere. Ja. En als daar vragen over zijn, dan ben ik niet bereid om te beantwoorden. Maar als u vraagt van hoe gaat het nou met de innovatiewerkplaats en hoe staat het daarmee? Of hoe gaat het nou met de organisatie? Want dat is een vraag van mevrouw Kleinstra. Ja. Dat hoort echt in de commissie Economie thuis. Dus ik zou willen voorstellen dat u daar vanavond even op terugkomt.
Dan ga ik dat
dan
gewoon doen.
Ben ik wellicht ook...
Excuus voor de verwarring.
Ja, nee, okay.
Ja, ik had inderdaad dezelfde constatering. Meneer Boshuizen.
Ik wil niet vervelend zijn, maar dan wil ik op dat punt toch ook nog een vraag stellen. Namelijk, u noemt daar het hele complex.
Waar gaat u nu een vraag over stellen?
Over de verstedelijking.
Ah.
Binnen de orde, hè? Oké.
Okay. Nee, check, check, dubbel check.
Ja, nee, is helemaal goed. Er staat ook een bedrag bij. Maar eigenlijk is de omschrijving wat mij betreft erg vaag. Want er zijn natuurlijk binnen dat fonds, er zijn er nog meer dingen te bedenken die daaruit gedekt zouden moeten worden. Bijvoorbeeld, wat dacht u van de ontwikkeling van de totale metropoolregio? We hebben een aantal van ons in ieder geval vorige week een bijeenkomst meegemaakt over de toeristische kant van die metropoolregio. Nou, ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat daar ook gelden uit het verzekeringsfonds van toepassing zouden zijn. En zo zou ik er nog wel een paar kunnen. Wat dacht u van de vervoersrelatie bijvoorbeeld? Kortom, hoe breed ligt dit?
Dank u wel. De heer Laagland.
Dank u wel, voorzitter. Het is een beetje een geïmproviseerde vraag. En ik weet ook niet of die binnen dit kader valt, maar u bent streng genoeg om mij er direct op te wijzen als het niet zo is. Ik las vanmorgen in de antwoorden op de technische vragen op onderpunt 17. Daar werd gevraagd van, komt de bijdrage aan het lectoraat Floriade Growing Green Cities nu het gefinancierd wordt uit Almere 2.0 bovenop de 10 miljoen? Antwoord, de heer Lodders, de doorontwikkeling van CAH Vilentum in Almere met een lectoraat leerstoel staat hier los van en wordt niet uit de geoormerkte 10 miljoen betaald. Valt dat niet onder Green Campus en kenniscampus op het gebied van de Floriade? Dat is mijn vraag. Valt die erin?
Maar even dan goed, precies. Ja, dan koppelt u het aan het tweede element van de jaarprogramma. Dat is versterken kennisinfrastructuur. Daar hoort hij dan bij. En de gedeputeerde herkent dat. Verder geen vragen dan. Als de gedeputeerde zover is, mag hij aan de slag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal proberen de vragen in de volgorde zoals gesteld zijn ook te beantwoorden. Ik heb de vraag van de heer Van der Linden over het onttrekken van geld aan het fonds. En in relatie tot het oorspronkelijke IFA-budget, die 10 miljoen heb ik beantwoord. In het jaarprogramma van het fonds ziet u waar het fonds in 2016 aan besteed gaat worden. De jaren daarna gaan we natuurlijk verder sparen en komen er nieuwe jaarprogramma's. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. En die 10 miljoen voor de Floriade die oorspronkelijk daarvoor bestemd was. Nou, daar zult u daar komt ook in de komende jaarprogramma's zullen daar voorstellen voor komen om daar verder uit te onttrekken. We zullen dat in samenhang met elkaar duidelijk en inzichtelijk maken. En ik begrijp dat die samenhang ook wel goed is dat we dat nog eventjes misschien wat verduidelijken. En met name hoe het zit met die relatie met de Floriade. Ik denk dat dat niet helemaal goed uit de verf gekomen is in het jaarprogramma zoals dat nu zit. We zullen daar nog even naar kijken. Ik kijk ook even naar Meri, zodat we dat nog eventjes wat kunnen verhelderen. Dan vraag mevrouw Kleinstra naar de samenhang tussen de groei Almere en Lelystad. Ja, en die groei is er natuurlijk zeker. Je ziet dat de metropoolregio eigenlijk steeds verder opschuift richting Lelystad. Almere maakt al langer deel uit van de metropoolregio. Lelystad maakt er op dit moment ook flink deel van uit. We zijn ook bij heel veel overleggen betrokken. We hebben toevallig deze week ook intern nog eens even gekeken van, ja, wat betekent die ontwikkeling nou? En hoe kunnen we ook Lelystad en Almere meer in samenhang en de provincie Flevoland, ook in samenhang de discussie aangaan met datgene wat aan de andere kant van de Hollandse brug gebeurt. Dus die afstemming binnen Flevoland die gebeurt sowieso. En we proberen dus ook echt positie te verwerven voor zover we dat nog niet hadden. Die positie te versterken in de richting van de Noord-Hollandse gemeente en de provincie. En dat is ook goed, want ik denk dat er ook echt kansen liggen en die kansen worden ook wel gegund. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het raamprogramma en de opgave die hier ligt, ja, dan heeft dat natuurlijk ook wel een positieve doorwerking voor Lelystad. Hè. Mensen die in Almere gaan wonen moeten ergens werken. Nou, voor een deel zal dat in Lelystad kunnen zijn. Je ziet ook de luchthaven bijvoorbeeld, waar Almere heel erg bij betrokken is. Nou, dat is zo'n kans. Ik denk ook dat Flevokus best wel kansen biedt, ook voor Almeerse bedrijven. Dus die relatie die is er zeker wel. Je ziet dat ook in de infrastructuur. Het is ook niet voor niks dat de A6 tot en met Lelystad verbreed wordt. Ook vanuit de metropoolgedachte, ook vanuit de luchthaven uiteraard. En je ziet de werkzaamheden aan het spoor en al investeringen op de Zaalcorridor. Schiphol, Amsterdam, Almere, Lelystad. Nou, dat zijn echt wel dingen waarvan je kunt zeggen van nou, die Lelystad hoort er ook echt bij de metropoolregio. En ik sprak gisteren wethouder uit Zwolle. En die kijkt ook wel met enige jaloezie naar datgene wat er tot en met Lelystad gebeurt. En die zijn zelfs aan het kijken hoe kunnen wij daarbij aansluiten. Dus dat betekent dat die corridor van Amsterdam naar Lelystad ook best wel gezien wordt. En zich ook wel door kan zetten richting Dronten en Zwolle. Nou, ik hoop dat dat voldoende is om te kijken, om te laten zien hoe dat wij daarin zitten. De Floriade komen vanavond op terug als er vragen daar nog steeds zijn. En dan komt bij de vraag van de heer Boshuizen en die zegt van het fonds kent nu een viertal onttrekkingen voor het jaarprogramma 2016, maar er is meer. En dat ben ik van harte met u eens. Dat is ook wel de discussie die we de afgelopen tijd met Almere hebben gevoerd. Van, het is een mooi programma voor 2016, maar we denken dat er de komende jaren veel meer staat te gebeuren in Almere in relatie tot de afspraken die gemaakt zijn in relatie tot de groeiopgave die er in Almere ligt. Dus we hebben afgesproken van wij willen op korte termijn ook met jullie in overleg. Ook met het Rijk daarbij van om ook een soort tussendoel, een soort tussenicoon te gaan benoemen. Waarvoor we zouden kunnen gaan sparen. En dat kan iets op het gebied van toerisme zijn, dat kan ook andere dingen zijn. Maar we moeten, het einddoel is natuurlijk 2040, eigenlijk de IJmeerverbinding. Maar er zijn ook wel een aantal tussendoelen. En ik weet niet of dat er nou in 2020 of in 2025 moet liggen. Maar daar horen een aantal grote projecten bij. En de komende jaarprogramma's zullen daar veel meer op geënt zijn dan het jaarprogramma 2016. Nogmaals, het is een mooi programma. En ik kan het ook van harte verdedigen. Maar er is meer en er kan ook meer de komende jaren. Ik ben dat dus van harte met u eens.
Voorzitter, ik maakte de opmerking een beetje uit het nare gevoel dat men buiten Flevoland, laten we maar zeggen, ons niet altijd heel goed ziet staan. En wij vanuit Flevoland, zeg maar, ons te bescheiden opstellen. Ik hoorde laatst een opmerking van onze eigen commissaris, die kwam erop neer. Die zei, wij moeten leren over de dijken heen te kijken. En ik denk dat dat op dit moment een essentieel punt is.
Nou ja, goed, dat heeft ook met zo'n tussenicoon te maken. Hè? Met zo'n tussenbeeld van waar willen we staan over, nou pak een weg, 7, 8 jaar. En dan die presentatie, die zou daar echt een goede plek in kunnen krijgen. De heer Laagland, voorzitter, vroeg naar het lectoraat van de CAH, Vulentum. Die valt niet onder de Floriade. Dat heeft inderdaad te maken met versterking van kennisinfrastructuur. En dat zou dus ook gebeuren wellicht als er geen Floriade was. Dus het zijn echt wel twee aparte trajecten. De Floriade kan er uiteraard wel behulpzaam bij zijn. Maar die versterking van de kennisinfrastructuur die is natuurlijk hard nodig in een jonge groeiende stad als Almere. We hebben flink geïnvesteerd in Windesheim. Nou, dat heeft een bepaalde richting. CAH Vulentum heeft een andere richting. Die kennisinfrastructuur die moet echt op peil komen. We zien er ook echt wel wat kansen toe. Dus vandaar dat deze ook meegenomen is in het programma 2016. En nogmaals, voorzitter, ik denk dat het goed is als we kijken over dat fonds, de inzicht te geven, nog even op korte termijn te verduidelijken van hoe de verschillende bedragen zich verhouden tot elkaar. Ik denk dat het ook goed is om een presentatie toe te zeggen. Om nog even de werking van het fonds een keer uit te leggen. Want ik kan me voorstellen dat met name voor de nieuwe statenleden die niet bij de afspraken geweest zijn die vorig jaar rond deze tijd gemaakt zijn, het wel handig is om dat nog even een keer scherp op het voetlicht te krijgen.
Dank u wel. Dat lijkt me een hele mooie toezegging. Dus die zullen we ook zo gaan noteren. Volgens mij zijn alle punten voor dit onderdeel besproken. Dan komen we bij het laatste onderdeel uit. Dat is dan paragraaf 5.1 van het hoofdstuk Energie, Milieu en Klimaat. Daar staat de heer Stuivenberg voor genoteerd. Maar nu even een punt van orde. De heer Stuivenberg is nog heel actief bij de commissie bestuur op dit moment. Als enige portefeuillehouder. En hij schat in dat hij daar nog zeker een uur nodig zal hebben. Dus nu kan ik me voorstellen dat wij niet zeggen, we gaan hier een uur zitten wachten. Ik kijk ook even naar u, van, zijn er hele wezenlijke punten ter bespreking? We kunnen namelijk twee dingen doen. Of dat u inderdaad een uur wacht, drie dingen kunnen we zelf doen, een uur wachten. Of schriftelijke punten inbrengen. Of we vragen de heer Lodders of hij wellicht voor zover mogelijk de honneurs wil waarnemen. Voor zover dat mogelijk is. En de heer Boutkamp heeft misschien nog wel een vierde alternatief.
Nee, voorzitter, even voor mij. Als ik de app open, dan zou na fondsverstedelijk Almere zie ik staan de investeringsagenda 2015-2024. Maar ik hoor zojuist dat er twee agendas circuleren. Dus ik word hier een klein beetje confusieus van.
Me too. Ik kijk even naar de griffier.
Ik heb hem niet paraat.
Hij staat hier niet op dit onderdeel.
Ja, dat is datzelfde punt, voorzitter, wat de heer Siepel zo net ook had. Maar dit staat in het voorstel, bij de beslispunten, zeg maar, hè? Dat is waar u op doelt. Het is beslispunt 7.
Als ik de app...
Alleen, we hebben net besloten dat het anders gaat, hè? Omdat de stukken inderdaad naar iedereen gezonden worden.
Ja.
Dus we hanteren dit, voor zover ik nu begrepen heb, niet. Ik begrijp wel helemaal uw vraag, alleen we doen het zoals u net aangaf, toch?
Graag. Want als ik de app open, dan zie ik links de agenda staan met punt 4, programmabegroting 2016. En daar staan dan de punten genoemd zoals we in dat blokje langslopen. En dan rechts staan alle documenten, alle bijlagen. En dat is natuurlijk niet de leidraad die we gaan bespreken. De leidraad is de agenda in die zin met de blokjes zoals net benoemd. Ja, Boutkamp.
Dan is de vraag, waar behandelen we Deon dan wel? Bijvoorbeeld, als voorbeeld.
Bij de commissie Duurzaamheid.
Vanavond dus. Geweldig.
Nou, ik wou even terug naar de orde. Ik had drie suggesties gedaan. Intussen zijn we alweer een 10 minuten verder. Dus,
daar wilde ik op reageren.
De heer Boshuizen.
Voor de voorstel. Wij hebben te maken met een collegiaal college. De heer Lodders is een zeer deskundige gedeputeerde. En ik stel voor dat wij dit punt van de agenda van de portefeuille van de heer Stuyvenberg nu gaan behandelen. En als de heer Lodders er niet uitkomt, dan kunnen we altijd Arie nog vragen. Zullen we het zo niet doen?
Ik kan me daar op zich wel in vinden. Als er meer mensen zijn dan... Lijkt me dat het meest pragmatische om het zo op te lossen. Dus kunnen we nu overstappen naar...
Ik heb mij vanavond wel voorbereid op de agenda economie die ik zal vervangen. Maar deze heb ik niet voorbereid, voorzitter. Dus,
Nee, maar je was op dit punt al geëxcuseerd bij voorbaat. Ja. Dat wij uw deskundigheid hoog achten. En wij in die zin ook snappen dat waar het niet mogelijk is om te beantwoorden, te reageren. Dat zeker... Dat we daar zeker rekening mee houden. Zijn er...
Ja, mevrouw de voorzitter, geldt dat dan ook voor de energietransitie? Als we daar vragen over hebben.
Dat is volgens mij de commissie Duurzaamheid.
Dat is weer Duurzaamheid. Okay.
Dat was het ook al. Ik zal het even... Ja. Het is alleen de... Paragraaf 5.1... Omgevingsdiensten. Daar gaan we het hier over hebben. En wie mag ik daarover het woord geven? Wie heeft daar een inbreng? De heer Platen.
Ja, dit is gewoon een vraag inderdaad over 5.1, omgevingsvisie. En...
Omgevingsdienst?
Daar zijn we er straks in mee. Omgevingsdienst, ja, het is allemaal niet zo eenvoudig, hè, toch? En dat gaat over de, wat hier staat bij risicostatus, zoiets van de kostprijssystematiek van de OFGV, dat die onvoldoende gewerkt is, waardoor er te weinig inzicht blijft bestaan in de opbouw van activiteiten en bijbehorende kosten, waardoor wij, de provincie als Flevoland, niet genoeg zicht heeft op de kosteneffectiviteit van de organisatie. Nou, denk je, oké, dat is een goede constatering, maar dan krijg je de beheermaatregel. En die luidt dan, wij overleggen regelmatig met de OFGV over de vorm en het detailniveau van de kostprijssystematiek. Ik ben ook blij dat de heer Lodders aangaf dat ook dit allemaal wat hier staat, vrij snel, direct na het aantreden van het college, zeg maar, op papier gezet moest worden. Dat dingen inderdaad niet helemaal uitgewerkt konden worden. Maar wij vinden dit een beetje dun. En ik kan me voorstellen dat dit de vraag is die de heer Lodders zelf niet kan beantwoorden, hoor. Maar dan hebben we in ieder geval gesteld. Ja, wij zouden toch wat fermere, concretere beheermaatregel willen zien, om het inzicht in de kosteneffectiviteit van die omgevingsdienst, om die goed boven water te krijgen. Dus dat is een vraag die we nadrukkelijk mee wilden nemen. En tweede punt wat ik nog even mee wil nemen, en dan mag u mij gelijk een rode kaart geven, dan heb ik het toch maar gezegd. Wij hebben de voorbereiding in de fractie, die zijn een beetje anders gegaan dan dat het hier allemaal loopt. En dan neem ik toch even, gewoon even, Noordelijk Flevoland nog even mee. Ik wou toch even kwijt wat wij missen. Dat gaat over die Zuiderzeegelden. Is op zich weer economie. Maar daar waar je op al die economische programma's ook een ruimtelijke component ziet. Almere, airport, et cetera. Is dat toch wel iets, en daar hebben we echt serieus over gediscussieerd in de fractie. Dus ik moet het even kwijt. Dat wij toch die ruimtelijke component van die Zuiderzeegelden in Noordelijk Flevoland, in de discussie hier in de Staten, dat we die missen. En dat we toch wel graag op de een of andere manier dat is nadrukkelijker aan de orde zouden willen stellen. En misschien helpt dat ook om de bestedingen van die Zuiderzeegelden, om die ook op een wat concreter en steviger niveau te krijgen. Nou, dat was het. Ik heb geen rode kaart gekregen. Dank u wel, de voorzitter.
Nee, want u bent binnen Flevoland gebleven, dus dat... Dus dat, maar uw verzoek is in die zin wel ruimtelijk van aard. Hij staat inderdaad op deze manier niet in de programmabegroting. Hij heeft de economische kanten, er zitten heel veel kanten aan. Maar u verzoekt om expliciet eens even die ruimtelijke component te willen benadrukken. Nou, u kunt daar zelf natuurlijk ook nog verder een steentje aan bijdragen om daar ook met een concreet initiatief of een agenderingsverzoek te komen. Dat kan natuurlijk zeker. Daarmee maakt u misschien nog wel concreter wat u graag besproken zou willen hebben. Mevrouw Papma.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een ander punt en dat gaat over het punt onder PAS. Dat is een hele mooie ontwikkeling, de programmatische aanpak stikstof. Je ziet in de begroting dat daar een ruime reservering is voor de uitvoering van de start van PAS. Maar wat wij ons afvroegen is... wat gaat er daarna gebeuren in de jaren daarna? Want dan zie je niet dat die investering op een bepaalde manier wordt voortgezet. Terwijl er wel enorme verwachtingen van zijn in economische zin. Daar wou ik het even belaten.
Dank u wel. Verder nog iemand? Mevrouw Staalman.
Dank u wel, voorzitter. We hebben een vraag over de energie-neutraliteit, de doelstelling daarvoor. De provincie is verantwoordelijk voor de handhaving met betrekking tot bedrijven en energiebesparende maatregelen. Volgens de lijst van het Rijk zou je die in 5 jaar terug moeten verdienen.
Mevrouw Stalman, mag ik heel veel ontbreken? Welke paragraaf?
Dat is 5.1.
5.1?
Omgevingsdienst, de handhaving en de... toezichthouding naar de activiteiten.
Oké.
En wij gaan ervan uit dat de omgevingsdiensten die taak goed kan uitvoeren en daarvoor de middelen heeft. En we gaan weten of u die stelling ook kunt bevestigen.
Dank u wel, de heer Laagland.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag heeft dezelfde strekking als de vraag van de heer Platen. Over die kostprijssystematieken waar onvoldoende inzicht in is. En dan staat er als beheermaatregel inderdaad, wij overleggen regelmatig met OFGV over de vorm en
en detailniveau van de kostprijssystematiek. En misschien dat de heer Lodders in grote lijnen kan uitleggen waar hij dan aan denkt.
Dank u wel. Verder zie ik geen vingers of andere signaal. Ja, wel een ander signaal. Ja, mevrouw Baks.
Ja, dank u voorzitter. Ik had alleen maar één vraag. Ja, dat staat in de inleiding. En volgens mij behandelen we de inleiding ook. Als het niet zo is, zegt u gewoon nee, gaan we het er niet weer over hebben. Dat gaat eigenlijk alleen maar over dat er daar wordt gesproken over de energievisie die wordt opgesteld met betrokkenen. Dan neem ik aan dat dat sowieso de openbare vervoersmaatschappijen zijn. Maar mijn vraag is of daarnaast dan ook nog wie de andere betrokkenen zijn, als die er zijn. Dat staat... 5.0 is dat, de inleiding.
Maar die slaat weer op een vervolgparagraaf en dan kom ik weer uit op paragraaf 5.2. Duurzaamheid. Ja, ik kan het ook even niet makkelijker maken. Nee, ik ben geen belastingdienst. Helaas. Volgens mij zijn daarmee alle punten ingebracht. En dan kijken we heel vriendelijk naar gedicteerde Lodders.
Voorzitter.
Oh. Ja, dankjewel. Heer Jansen, excuus, had ik u even gemist.
Ja, ik val niet op in dit gezelschap. En ik loop ook een beetje achter, blijkbaar. Toch nog een vraag ten aanzien van die kostprijssystematiek. Dat doe je natuurlijk voor een bepaald doel. Je wilt er iets mee bereiken. Zou daar een toelichting op kunnen komen waarom die uitgewerkte kostprijssystematiek, welk doel dient die?
Nu heb ik niemand over het hoofd gezien dan de heer Lodders.
Ja, dank u wel, voorzitter. En de voorzitter gaf mij, fluisterde mij net al in dat er nog een werkbezoek komt. Volgens mij heeft u dat ook bij de mededeling al aangegeven dat er werkbezoek komt. Dus een aantal vragen die heel technisch zijn zouden daar ook gesteld kunnen worden. Maar gelukkig heb ik zelf ook een tijdje in het bestuur van de omgevingsdienst gezeten. En dat maakt het voor mij wel wat makkelijker om deze vragen te beantwoorden. En de kostprijssystematiek heeft ook in het bestuur best wel een aantal keren ter discussie gestaan. En toen wij in 2012 begonnen met de omgevingsdienst, toen is afgesproken dat we voor 3 jaar een lump sum financiering zouden toepassen. En toen is ook afgesproken dat we vanaf 2016 tot de kostprijssystematiek zouden komen. En dat betekent, heel clean gezegd, van je koopt een bepaald product tegen een bepaalde prijs en je wordt op basis van dat product wordt je afgerekend, in plaats van dat je zegt van zoveel geld heb je en dan moet je een aantal producten voor uitvoeren. En de heer Jansen zegt van, is dat nou een doel op zich? Ja, dat is een doel op zich, omdat je dan veel beter inzicht krijgt in wat is nou de kostprijs van de verschillende producten. Je kunt dan ook gaan benchmarken met andere omgevingsdiensten over de kostprijs van de verschillende producten. Niet omdat je wil gaan shoppen, maar wel om onze eigen omgevingsdienst ook scherp te houden. En B, je betaalt nooit meer dan wat je ook afneemt. Dus dat is echt wel een doel op zich, om dat maar zo te zeggen. Alleen om te komen tot zo'n kostprijssystematiek is best wel ingewikkeld. En dat heeft te maken met het feit dat die omgevingsdienst bestaat uit 17 organisaties die allemaal geïntegreerd moesten worden. Mensen uit die organisaties hadden allemaal hun eigen werkprocessen. Verschillende schalen van ambtenaren, als het gaat om de werkzaamheden die men uitvoerde. En dat traject heeft dus wat langer geduurd, eigenlijk zeer tegen de zin ook van de provincie in. En nogmaals, ik heb daar ook in de verschillende bestuursvergaderingen regelmatig op aangedrongen van we moeten daar voort mee maken, want 2016 zouden we daarmee aan de gang gaan. Maar het heeft langer geduurd dan ons lief was. Uiteindelijk is er wel een systeem nu uit voortgekomen. En de tijd was te kort om dat in 2016 al helemaal in te voeren en ook om te kijken of dat het helemaal goed werkt. En vandaar dat gezegd is, 2016 wordt het overgangsjaar en vanaf 2017... gaan we volledig met die systematiek werken. Dus eigenlijk krijg je dit jaar de gewone lump sum financiering nog. Maar gaan we wel kijken van wat zou dit nou betekend hebben als we dat op basis van die kostprijssystematiek hadden afgewogen. Die lijn die ingezet is, die wordt ook aangehouden. We blijven daarop drukken. Overigens is niet alleen de provincie Flevoland daarop aan het drukken, maar ook andere partijen. Er zijn ook wel partijen die daar wat minder belang bij hebben, want je kunt je ook voorstellen, de totale begroting van de omgevingsdienst wordt er niet anders door. Maar er zijn partijen die meer gaan betalen, maar er zijn ook partijen die minder gaan betalen. En daar zit natuurlijk ook nog wel een bepaalde spanning. Dus er zijn partijen die aanzien komen dat ze meer moeten gaan betalen. Dus die hebben daar niet zoveel haast mee. Dus het is wel een vrij ingewikkelde discussie die we met elkaar te voeren hebben. Ik wil niet zeggen dat wij minder gaan betalen. Maar als je betaalt moet je ook weten waar je het aan betaalt. En of dat het ook het juiste bedrag is wat je betaalt. Dus het is veel inzichtelijker en ook veel beter voor ons als GS. Maar ook voor de staten om daarop te sturen van wat je wilt gaan doen. En je kunt dan wel gaan shoppen van als je moet gaan kiezen dat je meer moet gaan betalen. Wat laat je dan vallen? Dus het is ook een veel betere sturingsmethodiek zit daarin. Maar nogmaals, niet iedereen heeft diezelfde belangen. We blijven daarop op drukken. Er wordt ook hard aan gewerkt, begrijp ik. Het is wel een moeizame traject. En vandaar dat het ook op deze manier in de begroting is opgenomen bij de risico's. Als het gaat om de Zuiderzeelijn gelden, voorzitter, en de ruimtelijke component. Dan ben ik dat op zich wel met de heer Platen eens dat die Zuiderzeelijn gelden natuurlijk een ruimtelijke component hebben. Maar... U heeft ook in het coalitieakkoord gelezen dat we gaan kijken hoe dat we dat misschien ook wat breder in kunnen zetten. En ik vind dat je het eerst over het programma eens moet zijn wat je wil gaan doen. Als vervolgens je gaat kijken wat die ruimtelijke component is. Dus die programmering die hoort denk ik echt in de commissie economie thuis. Een discussie die u met gedeputeerde Appelman zou moeten voeren. En als daar ruimtelijke aspecten uit voortkomen, dan denk ik dat ze dan in deze commissie ook... aan de orde komen, zoals feitelijk alles ook wel weer een ruimtelijke component heeft en ook heel veel in deze commissie weer terugkomt. Hè? En dat maakt het werk in deze commissie ook zo leuk. Even kijken, de PAS. Dat is eenmalig geld, 200.000 euro. En dat is om te inventariseren, zeg ik maar even. En dat is om een soort verkeersmodel... voor elkaar te krijgen. En als je dat model één keer hebt, het verkeersmodel is een soort rekeninstrument, dan kun je er ook jaren mee vooruit. Dan is het alleen gegevens invoeren. Dus het is echt iets wat je nodig hebt om de PAS binnen Flevoland goed te laten werken. Het klinkt wel technisch, maar dat is het antwoord. Mevrouw Staalman heeft gevraagd naar de activiteiten voor de energiehandhaving. Ja, die zitten gewoon in de jaaropdracht aan de omgevingsdienst voor het komende jaar. Die zaten er al in, maar ook voor de komende jaren, alles wat daarin nodig is, dat wordt daarin meegenomen. Zo zijn er ook bijvoorbeeld, zullen ook vergunningen voor de luchthaven afgegeven moeten worden. Dat spreekt u misschien wat minder aan, maar er worden ieder jaar wel gekeken van wat voor dingen zijn er nu te verwachten. En die worden meegenomen in die jaaropdrachten. Volgens mij waren dat de vragen, voorzitter.
Dank u wel dat u dit onderdeel voor uw rekening hebt willen nemen. Geeft het aanleiding tot nadere vragen? Ja, ik zie de heer Boshuizen en de heer Platen.
Ja, naar aanleiding van het betoog van de gedeputeerde, waarvoor dank. Er vinden op dit moment in de regio Gooi en Vechtstreek onderdeel van de ontwikkelings... ik heb altijd moeite met die afkorting, maar onderdeel van dit bedrijf. Vinden er nogal wat bestuurlijke ontwikkelingen plaats, waaronder gemeentelijke herindeling. Je kunt rustig zeggen dat de Gooise Goudkust op zijn kop staat. En dat gaat ook betekenen dat er binnenkort verkiezingen worden gehouden en misschien een totaal ander beeld gaat ontstaan. Heeft die fusiegolf, want er zijn nog meer gemeenten dan alleen Bussum, Naarden en Muiden, die bezig zijn met fusieplannen en die allemaal binnen het gebied zitten, heeft dat nog gevolgen voor de exploitatie en natuurlijk ook voor de kosten die wij dienen te besteden aan dit onderwerp?
Ja, het is mij bekend dat er... herindelingen plaatsvinden. In november zijn de verkiezingen in een aantal gemeenten. Ja, volgens mij in november, maar dat maakt verder niet zoveel uit. Nee, kijk, in de gemeenschappelijke regeling zijn bij aanvang afspraken gemaakt over het intreden, maar ook over uittreden uit gemeenschappelijke regeling. Dat is dus het feit dat ik er even niet meer zo actief bij betrokken ben bij het bestuur. Ik weet niet hoe daar in het bestuur over is gesproken, maar het is niet zo dat partijen er zomaar uit kunnen treden. Op het moment dat dat gebeurt, dan zijn er ook afspraken over gemaakt hoe dat met name de kosten gecompenseerd moeten worden. Want je kunt je voorstellen op het moment dat een partij eruit trekt en als er één gemeente uittreedt, is dat op zich nog niet zo heel veel. Maar als er een aantal gemeenten uittreden of als de provincie eruit zou treden, ja, dan heeft dat natuurlijk enorme consequenties voor het apparaat wat omgevingsdienst heet. Denk alleen maar aan de personele gevolgen bijvoorbeeld. En die kun je dus niet laten neerslaan op de overblijvende partijen. Dus daar zijn ook echt afspraken over gemaakt hoe daarmee omgegaan moet worden. En ik heb niet het idee dat deze verkiezingen ertoe leiden dat partijen dus heel snel zullen zeggen van nou, dan stappen we er maar uit. Ik heb ook wel het idee uit de tijd dat ik in het bestuur zat, dat men ook wel heel tevreden is over hoe dat deze omgevingsdienst werkt ten opzichte van en de betrokkenheid van deze omgevingsdiensten, toegankelijkheid. Hè. Niet alleen hoe dat de mensen zijn, maar ook dat het gewoon korte lijnen zijn ten opzichte van de omgevingsdienst die ook in Noord-Holland werkzaam is, die toch op een wat grotere afstand staat. Dus ik zie niet echt een aanleiding en nogmaals, er zijn afspraken over gemaakt hoe dat er met uittreders omgegaan zal worden.
Dank u wel. Meneer Platen.
Nou ja, allereerst dank voor de heldere uitleg op de beide vraagpunten die we genoemd hebben. Ik kom toch nog even terug op Noordelijk Flevoland. Ik vond het een helder antwoord. Maar ik wil toch nog iets mee terugnemen naar de fractie. Want het is toch altijd een beetje een kip of het ei verhaal. Hè? Wat komt er nou eerst? We krijgen Zuiderzeegelden en dan moet er een programma komen. En dan gaan we kijken hoe dat dan ruimtelijk neerdaalt. Ja, je kunt ook zeggen, ik heb een visie op mijn gebied. Ik wil iets met de ontwikkeling van mijn gebied doen. En van daaruit krijg je vaak een hele logische gedachte over wat voor een economisch programma hebben we nodig en wat voor een extra gelden hebben we nodig. Ik vind Food Valley, even ten zuiden van ons, vind ik ook een voorbeeld van. Hè. Eerst kijken, wat wil ik met mijn gebied? En vervolgens rolt er een heel succesvol gedragen door alle gemeenten programma uit. En ja, dat is toch wat de gedeputeerde mij aan het denken heeft gezet. Dus ja, ik zal de opmerkingen terugnemen naar de fractie. En eens kijken of die kip of het ei kwestie, of we daar misschien toch iets kunnen doen om dat om te draaien, om zo ook te helpen om dat programma van die Zuiderzee-gelden programma's een beetje een impuls te geven. Dus ik neem het gewoon terug en we zullen het intern eens op een positieve manier bespreken. Dank u.
Ja, voorzitter, volgens mij zitten wij niet zo heel ver van elkaar. Het gaat met name, wat u doet, is een economische visie op het gebied. En Food Valley is daar een voorbeeld van. Hè. Men heeft de visie van, wij willen Food Valley zijn. Nou, zo heeft de Noordoostpolder natuurlijk ook wel een visie. Ze hebben ook bijzondere problematieken. En een antwoord op zijn economische visie moet voortkomen uit de problematiek die er ook is. Dus ik zou dat echt willen benaderen vanuit de economische visie, zoals Flevolkust ook in de tijd benaderd is vanuit de economische visie. En vervolgens heeft dat een ruimtelijke inpassing nodig. Hè. Dus het schuurt ook wel een beetje van wat bespreek je in de ene commissie en wat bespreek je in de andere commissie. Maar ik vind de Zuiderzeelijn gelden is onderdeel van de economische visie. Het gaat niet alleen over de Zuiderzeelijn gelden, want er zijn ook andere gelden voor Noordelijk Flevoland beschikbaar. Dan moet je echt wel vanuit die economische visie voor dat gebied gaan bepalen. En daar hoort dan natuurlijk ook nog bij de visie op het landelijke gebied, hè, vitaal platteland, omdat Noordoostpolder daar natuurlijk ook heel veel van heeft. Dus het schuurt een beetje aan meerdere commissies. Maar ik zou het in willen steken vanuit, en niet omdat ik het niet wil, want ik vind het een bijzonder interessant onderwerp, maar vanuit de economische visie lijkt mij toch de juiste aanvliegroute.
Dank u wel. Daarmee hebben we volgens mij ook dit laatste onderdeel afgesloten. En komen uit op de rondvraag. Wie heeft daar behoefte aan een rondvraag? Zo niet, dan zijn we met deze commissie tot het laatste onderdeel ook afgesloten en zijn we klaar. En wil ik jullie hartelijk danken voor jullie bijdrage, inzet. En tot de volgende keer.